Ja, je houdt ook nooit rekening met mij. En toen gooide hij zo dat mes richting die studio. Ja.
Dus uiteindelijk begonnen we er wel echt met goede moed aan. En ook wel echt met een soort van... Ah, joh, en over 2 jaar zitten we die middagshow te doen. En wel, nou ja, ja. Bijna tegen het depressieve aan. Ik werd er gewoon echt wel ongelukkig van, ja.
Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met in elke aflevering een gast uit de radio- of tv-wereld. Hier zijn uw podcast-hosts, Patrick en Peter.
Welkom.
Hey, The Broadcast. De podcast waarin we jouw rijke radio- en medialoopbaan gaan doorlopen. Daniel, goedemorgen. Dat zeggen we nu toch maar eventjes, want we zitten in een iets andere setting.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, het is zondagmorgen. We zijn de afsluiter, of eigenlijk op de afsluitende dag, de eerste podcast... tijdens de Dutch Media Week in het Beeld- en Geluidmuseum. Het is voor ons een andere setting, voor jou een andere setting. Hoewel je net al even in het voorpraatje het al even had hier over het licht en de camera's. Dus dat is jou wel enigszins bekend natuurlijk. Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn, inderdaad. Het is een beetje even wakker worden met z'n allen. Maar dat is ook wel weer een mooie setting voor een gesprek, denk ik.
Dat is voor jou natuurlijk wel helemaal bijzonder. Want normaal gesproken eigenlijk met name natuurlijk die avonduren... waarin je eigenlijk de hele dag al hebt gehad. En nu moet het allemaal nog gaan beginnen vandaag. Het is je volgens mij een beetje bekend hè, wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben zo meteen een aantal broadcards, 5 broadkaarten. En we hebben een troefkaart straks ook op het einde. Op elke kaart staat een gespreksonderwerp. We hebben audiofragmenten. En ja, loop lekker los over de onderwerpen. Dus we gaan eigenlijk op een soort van onchronologische volgorde door jouw loopbaan heen. Maar laten we hem eerst even een soort van chronologisch pakken en luisteren naar een introductie.
Hey broadcastvrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van The Broadcast. En ja, het zal je niet verbazen, maar ook in deze aflevering hebben we een man te gast.
Ja, het pijnlijkste onderwerp elk jaar weer, het wordt eigenlijk alleen maar pijnlijker. De vrouwen, ja. Waar zijn ze?
Ja, goede vraag. Wordt aangewerkt, komt helemaal goed. Terug naar onze gast, geboren op 19 december 1988.
In Amsterdam.
1988. Het jaar van...
Van Basten. Goed. Oh, de goal. Van de goal. Wat een schitterend doelpunt.
En het jaar van...
Good morning, my neighbors.
And fuck you.
Yes. Yes. Fuck you too.
Ja, onze gast is al heel wat jaren op de radio te horen. In 2006 begon hij met een opleiding bij de omroep van deze grote, kleine man.
Ik heb ingebroken. En er gebeurt niks!
Ja, dat was inderdaad bij Bart de Graaf's BNN. Het werd het begin van een tot op de dag van vandaag mooie radioloopbaan... met daarin 1 station waar hij blijkbaar vrij lastig afscheid van kan nemen... omdat hij er dus steeds weer terugkomt.
Hij komt altijd weer terug.
Van de opleidingsklas van BNN naar Slam FM... om vervolgens weer naar 3FM te gaan... om daarna weer bij Slam FM terecht te komen. Volg je het nog?
Ik ben daar niks aan.
Nou joh, maakt niet uit. Hij gaat het zo meteen allemaal uitleggen. Van Slam FM maakt hij vervolgens de overstap naar Radio 538... waar hij in eerste instantie niet zo op zat te wachten.
Toen heb ik nog een beetje stampij gemaakt... want ik wilde eigenlijk helemaal niet zo graag over. Maar ja, uiteindelijk bood dat ook wel weer een aantal andere voordelen... waardoor we het toch maar gedaan hebben.
Uiteindelijk belandt hij toch gewoon bij 538... waar hij onder andere de avondploeg ging maken met Ivo van Breukelen... En in die periode is het niet alleen maar roze geur en maneschijn. Hij wordt geschorst door 538 omdat hij tijdens het autorijden live aan het streamen was en een fietser aanrijdt. En die periode doet ook wat met hem.
Maar in die periode, die week, was wel echt heel kut hoor. Ik kan je wel echt vertellen dat ik bedoel, ik wilde niet naar buiten. En als ik dan naar buiten ging, dan werd ik nog uitgescholden door random mensen op straat ook. Weet je, die impact is enorm.
Ja, lastige periode voor hem. En daar komen we zo meteen vast nog wel even over te spreken. Goed, door met zijn loopbaan. En jawel, hoe kan het ook anders? Na zijn periode bij 538 is er maar 1 station waar hij heen kan gaan. Slam. En op Slam is hij nog steeds dagelijks te horen. Naast het radiomaken is hij ook veel te zien op de online kanalen. Kortom, hij streamt zich een slag in de ronde. Hij is al heel wat jaren lekker bezig, maar zo voelt het blijkbaar niet voor hem.
Voor mijn gevoel begint het nu pas.
Nou, als het nu pas voor hem begint, zijn we ontzettend benieuwd wat hij in de toekomst allemaal wil gaan doen. Dat gaan we hem zo meteen vragen. Broadcastvrienden, een warm welkom voor onze gast Daniel Lippens.
Ja, Ja, wij doen het vaak in anderhalf uur, maar het kan ook gewoon in 3 minuten. Dat
ja,
hoor je.
Zeker. Ja, wel grappig, want je, door de jaren heen neem je natuurlijk zoveel dingen op. En ik hoor allemaal fragmenten ook van mezelf. Dat ja. Ik denk, ik weet bij God niet meer waar en wanneer ik dit gezegd heb. Maar,
geen idee.
Nee. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Hè?
Ja, ja, zeker. Nee, ja, je lult wat af natuurlijk. Hè.
Ja, daarom.
Want luister je nog wel bijvoorbeeld veel dingetjes terug? Of is of niet echt?
Van mezelf niet zoveel. Ja. Ik heb eigenlijk altijd een soort van filosofie gehad. Als het slecht is, dan weet je eigenlijk al dat het slecht is. Dus dan wil ik het meestal niet terugluisteren, want dan is het alleen maar pijnlijk. Als iets goed is en je bent er trots op, dan wil ik het nog wel eens terugluisteren. Ja, en ook soms luister je slechte dingen terug. En als je dat dan doet, dan blijkt het uiteindelijk altijd mee te vallen. Maar toch, het is niet. Ik ben niet zo. Ik ken genoeg collega's die echt religieus iedere dag een uur zitten te airchecken. Dat ben ik niet. Nee.
Nee. Nou ja, dat is ook prima, toch? Ja. Ja, zullen we beginnen met de eerste kaart?
Ja.
Ze liggen voor je.
Ik mag er eentje pakken.
De broadcards, ja. De eerste mag je erbij pakken.
Slam FM en Slam.
Nou kijk, ja, dat...
En audiofragment.
Ja, nou, laten we daarmee starten dan.
Lig je in bed en kan je niet slapen? Je krijgt zometeen een hele goede tip hier in Hits at Night. Eerst Jordan Sparks en Chris Brown. Dit is No Air.
Het is weer 7 uur, je zit nu helemaal klem. Je kunt geen kant meer op, je blijft bij Slam FM. Met Daniel en Ivo tot 12 uur vannacht. Met een movie match en een avondpol, je weet zeker dat je lacht. Ze zijn misschien nog lam, ze rollen net weer uit de kroeg. Tech is weer van de dam, dit is de avondploeg.
Aangenaam.
Leatherboy.
Leatherboy van de Pain Game. Ja. Ah, dus hier zijn jullie zo lang mee bezig geweest.
Dit is wat. Jouw vrienden hebben mij gevraagd om jou heerlijk te tonen.
Ja, maar we gaan. Nou, je hebt me net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
Dan kan ik nog een andere helft doen.
Nou, nee, ik vond het wel mooi zo hoor. We waren er. Oh, ja, en we hebben natuurlijk ook al meegedaan aan die Pain Game. Ja, daar mogen we nog niet zoveel over vertellen.
Nee, absoluut niet.
Maar ik bedoel, dat was ook al niet prettig.
Slam, you're the Tiesto and the business. Welkom, welkom.
Het avondcircus. Oh,
daar zijn we dan. Het is 6 minuten over 7. Een gloedje nieuw programma op Slam. Mag ik jullie voorstellen aan het meest waanzinnige team van de Nederlandse radio. Daar zit Erik-Jan Roosendaal.
Hi.
Daar is Julia Maan. Hallo Julia.
Hi.
Erik-Jan, wij moeten het een beetje met z'n tweeën gaan doen. En Julia is onze trouwe steun en toeverlaat.
Ja, het is sowieso heel vreemd. Even kijken, want jou heb ik eigenlijk 15 jaar niet meer gezien.
Dat klopt.
Jij stond bij mij in de studio, bij een heel ander station.
Ja, het was ken ik eigenlijk helemaal.
Ik ben hier ook allemaal aanwaaien.
Ik moet jullie wat vertellen, dames en heren.
Oh.
Ja.
Suus is zwanger.
Ik moet jullie iets vertellen. En, ja.
Nee! Niet. Ja. Nee! Ja! Yeah. Het is gebeurd! Dario krijgt een baby!
Jullie horen mij heel even niet omdat ik even een echo tevoorschijn aan het toveren was.
Even de knuffels hier groot.
Ja, we mochten niet meer klappen, maar nu wel, denk ik.
Je mag wel
van
klappen. Ja, ik zal hem even doorgeven.
Wat een timing, eindelijk. En we liepen al te zeiken. Ja, en je moeder trouwens ook de afgelopen 10 jaar, denk ik.
Oh, kijk. En ik zie nog helemaal geen piemeltje, niks. Wat spannend, jongen.
Ja.
Oeh, het gaat beginnen.
Gewoon een babytje.
Wat krijgt die leuke vader en moeder? Oh my God.
Wat ik heel erg mis, dat was die goede oude tijd. Dat als je een parkeergarage uitreed, dat er maar 1 slagboom stond.
Oh.
En dan kon je achter een autowagen rijden.
Oh, het is mij meerdere keren gebeurd dat ik hier best wel het medemiste ben. Dit is lang geleden, hè? Dit is al een paar jaar voor de duidelijkheid. Ik had dus op een gegeven moment ook zoiets van, oké, fuck dit. En dan stapte ik vaak uit en dan ging ik gewoon naar die boom toe en dan duwde ik hem gewoon omhoog. Het is mij dus 1 keer gebeurd bij een hotel.
Dat hij afbrak.
Ja, stond ik daar met dat ding in mijn hand. Maar het stomme was, we waren er ook nog eens voor werk, toch? Dus de volgende dag moest ik daar weer zijn. Dus de volgende dag kom ik daar aan, zegt iemand tegen mij, zegt... Daniel, wij moeten jou even wat camerabeelden laten zien. Oh, oh, oh. Toen wist ik al meteen later, dus ik denk, ja, kutzooi.
Nou, dat is een beetje de toon. Ik denk dat voor mensen, dat zijn er waarschijnlijk niet veel die jou nog nooit hebben gehoord, die hebben zeker wel een beeld gekregen. Avondploeg onder meer, Avondcircus natuurlijk op Slam FM, op Slam. Nou, fragmenten dat je vader wordt en natuurlijk dit laatste fragment. Ja, Slam FM en Slam, ze vormen natuurlijk een beetje de rode draad door jouw radioloopbaan. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk al een paar keer benoemd. Het is een beetje verdeeld in drie periodes, 2007 tot 2009. Je deed onder meer The Beat Goes On, Hits at Night, maar je viel bijvoorbeeld ook in toentertijd voor Mark Labrant in Marktplein. Augustus 2009 tot 2014 deed je de avondploeg op Slam, of toen nog Slam FM. En begin 2021 tot de dag van vandaag, het Avondcircus, wat straks ook weer gaat veranderen. Daar gaan we het straks over hebben. Je presenteerde programma's alleen op Slam, maar het meest bekend zijn waarschijnlijk natuurlijk de avondploeg die je maakte met Ivo van Breukelen. En tegenwoordig maak je met Erik-Jan Roosendaal en Julia Maan het Avondcircus. Laten we eerst even kijken naar die begintijd bij Slam FM. Want je deed het opleidingstraject bij BNN, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar we maken dus een klein sprongetje in de tijd. Je kwam af van BNN, van het publieke, en je ging naar Slam FM. Hoe was dat voor jou? Hoe was die begintijd bij Slam?
Nou ja, je zegt je kwam af van de publieke. Ja, als je het zo bekijkt, officieel wel. Maar dat bij BNN was natuurlijk een beetje aankloten. Wil ik het niet helemaal doen, ja. Maar dat was een opleidingstraject. Dat was deed je naast je school en dan kwam je daar één of twee keer in de week. En dan ging je een keer een radioreportage maken. En dat was het dan ook wel. Dus dat voelde voor mij nog niet echt als een radiobaan.
Nee.
Maar meer gewoon als een speelplaats waar je dingen kon proberen. En dan kon je wel een beetje, weet je wel, af en toe in de studio zitten. En dan zag je wel de 3FM-collega's voorbij komen en zo. Maar had je nog steeds zoiets van, oh, ik wil daar naartoe. En had je niet het gevoel van, ik ben daar al.
Nee.
Dus voor mij was het wel zo dat ik heel erg aan het toewerken was. Ik denk zoals veel mensen die op een gegeven moment dan besluiten van oké, ik wil iets bij de radio gaan doen. Werkte ik op een gegeven moment toe naar een eerste station, een eerste demo en wat ga je dan doen? En ik had heel lang het gevoel van dat moet 3FM zijn. Omdat dat was ook wel de zender die in die tijd bij iedereen... dat was onder radiomakers, was dat wel een beetje de zender waar je wilde zitten, zeg maar. Alleen, ik ging toen voor mezelf in een soort traject dat ik dacht dan gaan we naar die eerste demo toewerken. En ik ben wel een soort van... Ik had wel al snel de zelfreflectie van dan moet ik een demo maken en die dan naast een programma op die zender leggen en dan kijken is het goed genoeg. En tijdens dat hele proces kwam ik er eigenlijk achter van misschien pas ik wel veel beter bij Slam.
Oh ja.
Slam FM toen nog.
Ja.
En door gewoon een beetje door te luisteren, want je gaat toch een beetje, je gaat luisteren en kijken, haal ik dat niveau en sluit ik aan bij zo'n zender. Ja, toen had ik eigenlijk op een gegeven moment een soort van de conclusie getrokken van misschien is Slam eigenlijk wel het leukste en past dat het meeste bij mij als maker.
Maar wat was voor jou de reden om te denken van dat past toch wel beter bij mij dan het wat vrijere 3FM misschien?
Nou, ik denk dat Slam in veel opzichten nog vrijer was. 3FM was best wel vrij, maar ook wel een beetje, laat ik het zo zeggen, dat klinkt misschien heel lullig, maar 3FM was toch voor mij iets meer liefde voor muziek. En Slam was iets meer liefde voor chaos en gekkigheid. En gewoon, weet je wel. En uiteindelijk, ik hou ook van muziek. Anders ga je niet bij de radio. Maar die chaos en die gekkigheid sprak mij misschien nog wel net iets meer aan dan de liefde voor muziek. En daar zat een Mental Tio in die tijd. En die deed van allerlei gekke dingen. En dan ging die weer met een wandelzender, hadden ze geen geld voor bij Slam. Dus dan ging die met een microfoon aan een hele lange draad. Ging die naar de parkeerplaats waar ze dan waterballonnen gevecht gingen houden. Weet ik veel wat ze allemaal deden.
Ja.
En ook muzikaal. Ik ben ook wel van de dance zelf. Ja. Dus toen had ik gewoon zoiets van, misschien is Slam eigenlijk wel een leukere plek.
Ja.
Is dat het geworden, zeg maar.
Maar ging dat makkelijk? Demootje gestuurd en dan krijg je iets terug? Of?
Nou, wat ik zeg, ik heb dus best wel lang naar die demo toegewerkt. Ja. Dus ik deed in die tijd al internetradio. Ik had een eigen internetstation met wat vrienden. Dat heette Track FM. En draaiden we ook eigenlijk vooral dancemuziek. En zaten we gewoon een beetje mee te klooien. En... ik deed op een gegeven moment ook de lokale omroep van Amsterdam. Wat ook weer een heel ander verhaal is. Want in Amsterdam is het niet zomaar van ik wil een programma, je krijgt een programma. Nee, moet je je zendtijd inkopen. Dus kocht ik uren in op Salto. Amsterdam A1 heet het, geloof ik. In ieder geval de zender 1 van Salto. En dan ging ik daar radio maken. En vanuit dat op een gegeven moment had ik zoiets van volgens mij kan ik nu wel een demo maken die... goed genoeg gaat zijn voor Slam om mee te worden aangenomen. En die heb ik toen gestuurd. En dat is toen gelukt.
Ja. Nou, heel veel vlieguren gemaakt bij Slam. Heel veel programma's ALE gemaakt. Vertelde het net al eventjes. Nou, dat natuurlijk ook daarna met Ivo gaan maken. Maar eigenlijk na 2 jaar moest je stoppen bij Slam... om vervolgens wel weer snel terug te komen. Weet jij nog waarom je toen even stopte? Ja,
dat was een hele nare situatie. Want Slam moest toen een reorganisatietraject in. Hm. Dus het ging niet zo goed financieel met Slam. En de geldschieter die er toen achter zat, dat was Lex Harding. En die had ook zoiets van, nou ja, luister, ik kan er niet nog meer van mijn eigen geld in pompen. Want op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Hij had er al best wel veel in geïnvesteerd. En toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie van, nou ja, dan moeten we gaan reorganiseren. En dan komt gewoon het UWV binnen. Die hebben een soort van lijst. Waar aan de hand waarvan je moet afstrepen wie wel en niet mag blijven. En ik weet nog dat John heette die volgens mij, die hoofd sales daar destijds. Die ging toen die lijst afstrepen. En die kwam er tijdens het afstrepen achter dat hij er zelf ook uit moest.
Okay.
Dat was een hele nare dag. Iedereen huilen, et cetera. Maar mijn contract liep net op dat moment ook af. Want ik had natuurlijk gewoon, ik zat in mijn eerste of mijn tweede of tweede contract, denk ik. En dat liep net op dat moment af. Ja, en je kan natuurlijk niet, 15 tot 20 man laten gaan. En dan op hetzelfde moment iemands contract verlengen. Dus toen was het ook vrij duidelijk van, ja, ik moet ook weg. Dus
gewoon pech eigenlijk dus ook.
Ja, was echt gewoon pech. En ook in die tijd, ik had een hele goede band met iedereen daar. Met Menno de Boer, toen programmadirecteur. Maar ook met Jacqueline Bierhorst, de directrice. Eigenlijk zeiden zij toen al gelijk tegen mij van, nou ja, hey, dit is niet omdat we je willen laten gaan. Maar we moeten nu, dus laten we vooral contact houden. Nou ja, en zo geschieden en zo... kom ik uiteindelijk ook weer terug.
Want het was uiteindelijk maar voor echt een korte duur. Volgens mij was het een maand of 9 later dat je uiteindelijk weer terugkwam.
Ja.
Eigenlijk toen alweer een soort van terug op het oude nest. Was dat meteen, toen ben je denk ik eerst nog wat programma's alleen gaan maken en vervolgens kwam daar de avondploeg? Of?
Vrij snel nadat ik terugkwam zijn we toen de avondploeg.
Ja, precies.
Gaan maken.
Ja.
En ik heb die programma's alleen heb ik natuurlijk al, maar ik wist eigenlijk al vanaf het moment dat ik radio wilde gaan maken, wist ik al van in mijn eentje een beetje plat jokken, zeg maar. Dat is niet mijn ding.
Nee. Dat werd de avondploeg met Ivo van Breukelen. Inmiddels bij 3FM, maar lange tijd dus bij Slam programma gemaakt. Op een gegeven moment 5 uur lang zelfs op een avond.
Ja.
Van 7 uur tot 12 uur.
Nou, niet op een gegeven moment. We zijn echt met 5 uur begonnen.
Ja, gewoon constant eigenlijk.
Het is nog wel een grappig verhaal hoe dat ging op een gegeven moment. Want ik deed toen de vroege avond, Ivo deed de late avond. En uiteindelijk was het idee van Lex Harding.
Ja.
Die zei toen, jullie moeten gewoon een beetje curry en van inkelachtig. En gewoon chaos en doe maar. En hij kwam eigenlijk met het idee. Het was het idee van Lex Harding. Van zet gewoon die twee jonge honden. Waarom doe je de een van 7 tot 10 en de ander van 10 tot 12? Ivo deed 10, 12, ik deed 17.
Ja.
Toen dacht hij, ga dat gewoon lekker samen doen. En dat wordt hoe dan ook wel lachen. Daar had hij wel gelijk in.
Ja, maar hoe is dat, zeg maar, 5 uur elke dag vullen? Is dat iets waar je dan de hele dag mee bezig bent? Of was het juist wat allemaal ontstond op het moment? Of?
Nou, we waren er natuurlijk wel mee bezig. Maar ook wel, ik bedoel, het was ook wel veel spontaniteit. Je gaat niet 5 uur helemaal plat programmeren.
Nee.
Dus we hadden een aantal vaste items op vaste tijdstippen. En verder hadden we natuurlijk gewoon wat losse half uren. En dan nodigden we nog gasten uit en zo. En uiteindelijk kregen we het altijd wel gevuld. En het was voor ons ook een beetje, ja, we begonnen ook met die 5 uur aan het hele avontuur. Dus het was voor ons ook een beetje soort van de standaard. Maar ik denk dat wij in die tijd kwamen meestal rond een uur of 5 binnen of zo, zoiets. 4, 5, afhankelijk van hoe laat we wakker waren. En dan gingen we het weer doen. Dat was wel. Maar kijk, we ook vrij snel nadat het begon zijn we ook samen gaan wonen natuurlijk.
Ja.
En dat maakt dat je eigenlijk altijd ook er een soort van zijdelings mee bezig bent. Dus wij zaten gewoon ook na het programma kwamen we gewoon thuis en zaten we daar te chillen met vrienden en of feestjes, whatever. Maar dan ging het ook vaak weer over radio. En we hadden natuurlijk ook een studiootje in de huiskamer staan. En dan eigenlijk ontstond er gewoon op de meest rare momenten ontstond er wel weer iets. Weet je, misschien kunnen we daar wat mee. Of,
ja.
Dus eigenlijk op die manier, het was niet zozeer echt strakke voorbereiding van, oh, we gaan er om 3 uur 's middags zitten en dan gaan we nadenken over wat we gaan doen.
Nee.
Maar het was meer gewoon om 1 uur 's nachts dat Ivo zei, ja, maat, ik heb een idee, kom, we gaan een jingle maken. Weet je,
dat is leuk.
Maar je zat eigenlijk 24 uur per dag op elkaars lip dus.
Ja, eigenlijk wel.
Maar heb je nooit eens gehad van, oh, ik ben hem nou echt even zat, die kop.
Oh, ja. Er is één incident wat Ivo je ook nog wel kan vertellen, dat hij heeft ooit een keer een mes naar mijn hoofd gegooid in de studio tijdens de uitzending. Oh. Ah, het was gewoon een normaal broodmes, ja. En niet zo'n hele scherpe, maar desalniettemin, hij miste gelukkig. Af en toe hadden we wel eens van die momenten. Ja, we waren echt bijna een soort getrouwd stel in die tijd. En nog steeds denk ik dat we elkaar echt wel heel goed aanvoelen en kennen. Maar ja, dit specifieke moment, ik weet niet eens meer waar het over ging. Het was iets compleet onzinnigs van, ja, we moeten wel dat item of niet dat item. En ja, oh nee, ik weet alweer wat het was. Het ging... Het is zo dom. Het ging over de laatste plakje ham of zo. In de koelkast bij Slam. Oh, ja. Want in die tijd waren we natuurlijk... We konden totaal niet met geld omgaan. Dus was het geld waarop we het noemden, we hadden de tosti-weken. En dan aten we gewoon zeg maar van wat er nog bij Slam lag. En dat waren dan vaak tosties. En op een gegeven moment was het zo dat... ik had het laatste plakje ham gepakt. Dus zo, ja, je houdt ook nooit rekening met mij. En toen gooide hij zo dat mes richting die studio. Ja, nou ja, dat. En uiteindelijk bleken er 2 plakjes te zijn. Er was helemaal niks aan de hand. En dan was het ook snel weer geblust.
Precies, want dan is de plaat afgelopen en je moet weer leuk doen natuurlijk. Ja. Dat is het wel een beetje.
Ja, maar dat.
Dat lukt altijd wel. Je kan altijd wel even de knop om. En,
zeker, ja. Maar wel, bedoel, dit is ook echt niet zo'n... het klinkt heel heftig, maar dat viel allemaal wel mee. Uiteindelijk raakte hij er een deur mee met gewoon zo'n plat botermes. Maar het was wel... Dat soort dingen hadden we dan. En dan was het af en toe was het heel fel. En dan was het gewoon meteen weer cool. Want ja, uiteindelijk
zijn we alleen goede vrienden. Nee. Ja, niet te lang blijven hangen wat dat betreft natuurlijk.
Nee.
Staan er nog meer dingen bij uit die tijd? Gasten die langskwamen, dingen inderdaad die gebeurden...
Letterboy, ja, onder andere. Ja, maar dat was ik ook zelf alweer vergeten. Er is zoveel gebeurd in die tijd. Het was ook echt een hele mooie tijd. Wat ik zeg, zowel op de radio als daarbuiten. En ik denk dat... ik bedoel, iedere keer af en toe als ik er met Ivo nog eens over lul... dan komen we tot de conclusie van... ja, daar kan je wel echt een heel boek mee vullen... wat er in die tijd allemaal niet gebeurd is. Maar ja, het mooiste... als je vraagt echt highlights... we zijn natuurlijk 2 keer genomineerd geweest voor de Radio Ring... Dat was echt wel een vette periode, want dat was Slam natuurlijk in het algemeen nog nooit overkomen.
Ja.
Dus dat was wel echt vet, door op die manier gewoon je sowieso met dat programma gewoon echt die zender een beetje op de kaart zetten. Ik bedoel, Slam was echt al wel daar, maar wij hebben ook een beetje op het advies van Lex Harding toen, hebben we toch echt iets nieuws gedaan. Ja, en dat werkte toen. En toen begonnen de cijfers beter te worden. En toen kregen we inderdaad de eerste nominatie voor de Radio Ring te pakken, later nog een tweede... dat waren allemaal wel echt momenten dat je echt wel heel trots was. Ik weet ook nog dat toen we voor het eerst echt hele goede luistercijfers hadden. Toen, we waren natuurlijk ook altijd, het moest altijd gek. Dus dan hadden we uitzending gemaakt en ik geloof dat die cijfers toen nog op donderdag kwamen. Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar toen dachten we, ja fuck, we moeten iets gaan doen. We moeten het vieren. Dus weet je wat, als de uitzending straks klaar is, 12 uur, stappen we in de auto, rijden we even naar Parijs, gaan we daar ontbijt halen en dan de volgende dag weer terug. Maar de volgende dag moest ik om 6 uur ook weer het programma van Mental Tio overnemen.
Ja.
Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. 12 uur zaten we in de auto, 6 uur 's ochtends waren we in Parijs, croissantje gehaald. Toen ook nog even een Xbox gekocht, want dat kon ook nog wel. En toen weer teruggereden. En diezelfde avond zat ik ook weer op de radio. Dat soort dingen deden wij, ja. En nog wel ook veel meer gekke expedities. En ook bijvoorbeeld dat we dan in 1 keer op donderdag zoiets hadden van... we hebben zin in feest. En dan riepen we op de radio, ja, wie heeft er nog een huisfeestje? En dan stuurde een groepje, ja, hier moet je zijn. En ze lachen, oké, we komen eraan. En een uur later zaten we daar gewoon met stel luisteraars feest te bouwen. Ja, was echt heel leuk.
Mooi, mooie tijden. Je hebt heel wat jaren Slam meegemaakt natuurlijk. Slam, dat is nu zonder FM. Dus Slam, uitroepteken, in 2007 was het Slam FM. Er zitten heel wat jaren tussen. Je hebt heel veel jaren meegemaakt. Wat zijn een beetje de verschillen? Of zit er nog steeds een beetje hetzelfde gevoel in van dat begin? Of juist niet?
Nou, het DNA van die zender is nog steeds wel een beetje... is nog steeds dat. Het is wel nog steeds echt, ik denk, de meest rebelse zender van Nederland... waar je echt nog wel kan experimenteren en gekke dingen kan doen. En dus dat DNA zit er zeker nog in. Ook muzikaal natuurlijk. Hè? Ook het dance-profiel is eigenlijk nooit weg geweest bij Slam. Sterker nog, alleen maar, daar is eigenlijk alleen maar meer op gefocust door de jaren heen. Dus in die zin is het, weet je wel, veel overeenkomsten. Het voelt nog steeds heel erg als mijn zender, zoals het ook in 2007 zo voelde. En ja, qua bedrijf is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Maar het staat dichter bij, zeg maar wat het in het begin was onder Lex en Jacqueline, dan dat het bijvoorbeeld bij een Talpa staat, zeg maar.
Ja, 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 en het is nu onderdeel van Mediahuis. Merk je daar wat van al? Of?
Nee, nog niet echt. Nee. Maar dat komt ook een beetje doordat Radiocorp natuurlijk is ingelijfd in Mediahuis.
Ja.
En dat betekent dat Herbert en Carlo nog steeds eigenlijk de leiding hebben.
De directeuren.
Ja, ja. En, dat, en die hebben natuurlijk een bepaalde bedrijfscultuur en een manier van dingen doen die ook gewoon wel redelijk meegekomen is.
Ja.
Of eigenlijk gewoon nog steeds in stand is.
Ja. Ja, op een gegeven moment was het zo'n succes dat jullie overstapten naar 538. Daar gaan we zo meteen nog naar kijken. We lichten nu net even het slamdeel uit. Want het was 4 januari 2021 en je keerde voor de derde keer terug bij Slam. Ja, het is wel wat dat betreft denk ik wel echt wel jouw zender, toch? Na al die jaren kan je wel zeggen.
Zeker. Ja, ja, absoluut. Nee, het voelt ook echt wel zo. En het is grappig dat jullie inderdaad een fragment hadden gevonden over die overstap naar 538. Dat ik nog soort van zei van ja, dat was ook niet helemaal, weet je wel. Dus, ja.
Want toen twijfelde je, omdat Slam wel nog gewoon echt wel jouw station was. En uiteindelijk stapte je over naar het grote 538.
Nou ja, stapte over is natuurlijk niet helemaal hoe het gegaan is. Hè? Het is eigenlijk zo dat natuurlijk Talpa op een gegeven moment Slam heeft ingelijfd, gekocht. En ons eigenlijk soort van had bedacht van, ah joh, dan zetten we die twee gasten die goed scoren, zetten we wel even over naar 538.
Ja.
En dat werd ook niet helemaal met ons overlegd, eerlijk gezegd. Iedereen ging er maar gewoon vanuit van, dat doen ze sowieso wel. En ook misschien wel zelfs voor hetzelfde salaris. En toen heb ik gezegd, nee, dat is even niet hoe het gaat natuurlijk.
Ja.
Allemaal leuk en aardig, wij zitten hier hartstikke lekker. En dat jullie ons nou soort van, jullie hebben het gekocht, maar dat betekent niet dat je met ons zomaar alles kan doen wat je wil.
Nee, want dat was de tijd dat 538 en Slam bij elkaar hoorden. En dat was eigenlijk voor hen in ieder geval een hele makkelijke uitwisseling van het programma naar 538. Ja.
Ja.
Dat is eigenlijk onderlichtelijke dwang, was het.
Nou, dat ook weer niet, hè. Kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel zelf die keuze gemaakt. Maar ik vond wel dat er toen een beetje makkelijk over gedacht werd. Dat ik zoiets had van, ja, je mag ook wel even met ons overleggen van wat willen jullie nou eigenlijk? En hoe zien jullie dat in? Dus niet per se onder dwang wil ik niet zeggen, want uiteindelijk hebben we het natuurlijk wel zelf gedaan. Maar het was niet een soort van, je wordt benaderd, zou je het leuk vinden om...
Nee.
En dan een leuk proces ingaan waarbij je dan gaat kijken, oh, hoe ziet dat er dan uit? Zo ging het niet. Het was wel meer zo van, we hebben besloten, jullie gaan over naar 538. En dus dat.
Ja. Ja,
dat. En wat maakt het voor jou dan dat je er eigenlijk niet zo heel erg veel zin in had? Tenminste, dat haal ik een beetje uit je woorden.
Nou, omdat... Ik heb 538 in alle eerlijkheid heb ik 538 nooit echt een heel cool station gevonden. In ieder geval in mijn periode. Dus ik vond het altijd een beetje een plek waar heel erg op safe gespeeld werd. Waar toch gewoon vooral, maak maar gewoon hitradio. Weinig risico werd genomen. En ook weinig kansen werden gegeven aan jong talent. In de beginperiode van 538 denk ik dat wel gebeurde. Hè? Maar dat ze door de jaren heen is dat steeds minder geworden. En we hebben natuurlijk ook best wel veel carrières van jonge radiomakers daar zien stranden in de nacht. En dat, ja, ik weet niet, dat heeft me altijd soort van... Dat ik dacht, ja, dat voelde voor mij niet als een plek waar je echt lekker kan doorontwikkelen. Want uiteindelijk op het moment dat je dan een keer wat kan, dan wordt er toch wel weer iemand ergens anders vandaan gekocht, zeg maar. Dus dat gevoel had ik er wel een beetje bij. En uiteindelijk, toen we het wel zijn gaan doen, had ik ook een beetje zoiets van, nou, weet je wat, misschien is dit dan eindelijk het punt dat die verandering er komt. En dat ze dan eindelijk toch misschien een keer dat aandurven. Dus uiteindelijk begonnen we er wel echt met goede moed aan. En ook wel echt met soort van, en over 2 jaar zitten we die middagshow te doen. En dus dat eigenlijk, ja.
Maar we komen zo meteen terug op...
Ja, zeker. Gaan we nog even inzoomen op het 538-stuk. Want je maakt inmiddels natuurlijk met voormalig broadcastgast Erik-Jan Roosendaal en Julia Maan het Avondcircus. Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat trio zo ontstaan? Hoe ging dat?
Nou, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie van... Ik moet gewoon weer mijn hart gaan volgen en gewoon gaan doen waarvan ik zeker weet dat het leuk is. Dus ja. Ik wil weer naar Slam. En toen heb ik Slam benaderd. Van joh, is daar een mogelijkheid voor? Zien jullie daar wat in? Nou, en toen en ik had oorspronkelijk bedacht dat ik een soort lijstje gemaakt van, want ik wist eigenlijk al wel wat voor soort programma ik wilde maken dan. En toen had ik een lijstje gemaakt met mensen met wie het me leuk leek om dan radio te maken. En toen kwam Jonathan Kenemans kwam het idee bij vandaan, creative bij Slam. En ook oud-producer van Ruud de Wild trouwens en van 538. En die zei, heb je er wel eens over nagedacht om een programma te doen met Erik-Jan Roosendaal? En toen dacht ik, wat? Maar ja, ik ben best wel een groot midden in de nacht Rick fan uit die tijd. Dat vond ik wel echt een heel tof programma. Dus toen moest ik even zo van, hè, want het was gewoon iets, had ik gewoon helemaal niet aanzien komen, toch? Ik had over heel veel mensen nagedacht, maar niet over Erik-Jan. Maar eigenlijk vrij snel, echt, het was gewoon even een soort van shock. En toen ik dat helemaal verwerkt had, dacht ik, ja, dat kan wel eens heel lachen worden. En toen zijn we een demootje gaan opnemen.
Ja, want nou, dat hoorde je ook al in het fragment. Hij heeft het bij ons ook al wel aangegeven. Dat jij vaak naar hem luisterde. Maar ook bij hem bij het programma kwam. Toen nog bij 538. Hoe is dat inderdaad om dan uiteindelijk het programma met hem te maken? Want je wist natuurlijk wel een beetje wat zijn stijl was. Wat hij gedaan had en zo.
Ja, tuurlijk. Nou ja, eigenlijk heel leuk. Ja. Vanaf het eerste moment dat we gingen zitten voor een eerste demootje, had ik al wel zoiets van, ja, dit kan wel heel lachen worden. En Erik-Jan is gewoon ook echt een hele goede gast. Weet je wel, gewoon ook een goed mens. Mensen kennen hem natuurlijk om hoe gek die kan zijn. Maar hij is ook heel lief. En ook wel heel erg, weet je wel, ja, hij gunt iemand echt iets. Mm-hmm. En dat helpt natuurlijk een hoop als je samen iets gaat maken. Ja. En dan moet je het elkaar ook wel gunnen. Ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk dat de grootste reden waarom programma's met meerdere mensen stranden is vaak omdat er toch een verschil is in wie wat gunt, weet je wel.
Ja.
Nou ja, dat. Dus,
die verhouding is eigenlijk gewoon perfect. En dat maakt het misschien ook wel een groot succes. Ja. Of in ieder geval een van de. Want ja, jullie scoren ver boven het zendgemiddeld van Slam. Het gaat hartstikke goed, toch, wat dat betreft?
Het gaat hartstikke lekker, ja.
Ja,
ja, ja.
En goed, voor de mensen die dat niet weten, voorheen zat natuurlijk altijd een clausule op FM, of tenminste op het kavel waar Slam FM Slam op uitzend stond. Wat eigenlijk betekent dat je maar een paar minuutjes, zeg maar, per programma of zoiets mocht doen. En uiteindelijk na 7 uur mocht je natuurlijk helemaal losgaan. Nu is die clausule eraf. Wat betekent dat jullie volgens mij ook een ander tijdstip gaan doen, toch?
Ja, dat klopt. Ja, we gaan nu de middag doen. Dus we schuiven eigenlijk 3 uurtjes naar voren.
Dat is wel cool, toch? De middag op Slam, ja.
Dat is leuk.
Ja.
Dus het biedt, weet je wel, die hele veiling en hoe dat gelopen is. Kijk, in alle eerlijkheid, natuurlijk ook een domper. In eerste instantie was het echt wel even slikken. Want we hadden natuurlijk ook nog wel, misschien hadden we nog wel woestere plannen, mocht het wel gelukt zijn om een frequentie te bemachtigen.
Ja, want de FM-frequentie, dat is inderdaad niet gelukt. Uiteindelijk wel natuurlijk in de Randstad nog op de FM.
Zeker.
Ja.
Dus in eerste instantie was dat wel even slikken. Dat je dacht, want we hadden echt wel, ik had daar ook wel zin in. Gewoon dat we zoiets hadden van, weet je wel, juist omdat je al zo lang bij een station zit en je er altijd in gelooft, en nog steeds, maar had ik zoiets van, ik gun het dit station om nu gewoon landelijk ongeclausuleerd te gaan knallen. Dus het was eerst even slikken toen dat niet lukte. En nu, toen kwam er gelukkig steeds weer mondjesmaat allemaal goed nieuws tegenover te staan, waaronder inderdaad die Randstad-etenfrequentie. Ja. En nu dus ook het goede nieuws dat uiteindelijk dus die klap qua cijfers toch best wel mee blijkt te vallen. Minder erg is dan we hadden gedacht. En nu als kerst op de taart, dus dat we die middag gaan doen. Zo zijn we. Dat is een beetje hoe Slam er nu voor staat. Het was echt even een grote klap. En toen uiteindelijk bleek dat toch allemaal wel weer mee te vallen.
Ja, mooi. Dus in ieder geval met alle blik op vooruit. De middagshow, dit is wel een beetje de kroon op het werk. Gaan er nog dingen veranderen of is het gewoon lekker still going strong?
Nou ja, het is natuurlijk wel iets anders. Ja. Want de avond draait ook wel meer om gasten en zo. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Maar ik denk dat je in de middag meer moet zitten op actualiteiten en op liever een phoner dan per se meteen iemand naar de studio halen.
Ja.
Dus we gaan het wel weer een beetje tweaken en weer verversen en weer iets nieuws doen. Maar ik denk dat het mooie is natuurlijk dat we met Julia en Erik-Jan is er al een goede chemie en groepsdynamiek. Ja, dat neem je natuurlijk gewoon mee.
Ja, nou cool. Leuk. Vanaf 23 oktober gaan we jullie in ieder geval horen vanaf 4 uur elke werkdag op Slam.
Klopt.
En Erik-Jan blijft, want hij heeft bij ons geroepen dat hij nog een jaartje zou.
Heb
je hem overgehaald inmiddels?
Nou ja, kijk, uiteindelijk, volgens mij zei hij dat meer Er was meer een soort van, nou, ik wil het niet per se onzekerheid noemen, maar meer dat hij zoiets had van, ja, maar ze gaan mij op mijn leeftijd toch geen vast contract meer geven. Nou, dat heeft hij inmiddels gekregen. Dus ik denk dat hij er nog wel even zit.
De vlag hangt er anders bij. Nou, alleen maar leuk, positief. Zullen we naar een nieuwe broadcast gaan?
Ja, we gaan het doen.
Top. Je mag een nieuwe kaart pakken.
Een nieuwe kaart. Beginperiode BNN 3FM.
De broadcast.
Wat komen er de laatste tijd toch veel lekkere plaatjes uit Polen. En zo ook deze, Andrea en Time to Pray. En ze heet eigenlijk Alessia D'Andrea en ze komt dus uit Polen. En niet alleen zij trouwens, want er komt steeds meer goede muziek daar vandaan. Bijvoorbeeld ook Velvet en Rock Down to Electric Avenue. Dat is ook zo'n klein groepje die ook in Polen aan de weg aan het timmeren zijn. En Track FM zorgt er dan voor dat al die muziek lekker naar Nederland geïmporteerd wordt. Zodat jij er ook van kan genieten, ook al staat het niet in de top 40. En dit is er zo een Rock Down to Electric Avenue. Hier is Velvet op de online dance radio station Track.
En dit was het weer. BNR Laat. En dit was vandaag dinsdag 5 juni 2007. De eindredactie was in handen van Kim Bos. De techniek was Daniel Lippens. Dit was zelfs de laatste BNR Laat uitzending van Daniel Lippens. Want hij heeft een prachtige andere baan. Hij gaat DJ zijn bij een andere radiozender.
BNN United. Met de Coolcast 2006.
En van Daan naar Daniel. De natte droom van Daniel is om een keertje in een Hummer te rijden. Een wagen van bijna 5 meter lang. En Daniel heeft dankzij de mannen van hummertehuur.nl zijn droom uit kunnen laten komen. Met die pooienbak is hij meiden gaan versieren in Eindhoven.
Jezus, wat een gigantisch ding is het. Hummer H2. Wow, ik zit hier binnen. Echt, volgens mij is hij van alle gemakken voorzien. Ik zie zo even snel zie ik een radio. Ik zie zelfs een dvd-speler. Navigatiesysteem neem ik aan, zit er ook in?
Ja, zeker, navigatie, PlayStation, stoelverwarming, eigenlijk alles.
Nou ja, laten we maar eens even richting het centrum te gaan. Ik wil eigenlijk gewoon even kijken of ik nou met dit ding meisjes aan de haak kan slaan. Het is me wel gewoon gelukt, hè, dankzij die Hummer, om 4 dames aan de haak te slaan. Oké, nou dan denk ik dat ik eigenlijk weer afscheid van jullie ga nemen.
Oh.
Hoe gezellig het ook was. Hé, maar mag ik misschien je telefoonnummer?
Mijn nummer.
Nou, hier heb je een pen.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt. En jou ook.
Daniel, ik heb me laten vertellen dat jij van tevoren er nog een beetje tegenop zag, maar dat je glimmend terugkwam van die reportage.
Ja, ik had eerst echt zoiets van, oké, hoe ga ik dit aanpakken? Ik moet snel iemand meekrijgen in die Hummer. En dat lukte in het begin ook niet. En toen had ik helemaal zoiets van, oké, dit gaat echt nooit lukken. En toen op een gegeven moment kwam ik die 4 meiden tegen en toen ging het heel makkelijk.
Trouw, ja, het is een beetje een rustige nacht tot nu toe. Tenminste op de radio. Ik heb jou nog niet zoveel gehoord als slimmer of...
De eerste keer als 3FM-luisteraar. Dit vergeet me meteen. Ik heb jou nog niet zoveel gehoord als 3FM-luisteraar. Oh, wat echt. Ik dacht dat het me nooit zou gebeuren, weet je dat? Maar jij zit tegenover me en meteen zeg ik het. Nou ja, goed. Ik wil in ieder geval zeggen dat als je wat te melden hebt, 3333 of bellen van 0909-1336.
Ja, mooie boeket weer. Is dat nog iets geworden met die meiden of niet?
Nee, dat was puur zakelijk. maar wel leuk om terug te horen. Gewoon, weet je wel, dat was inderdaad nog echt voor de voorslam, gewoon helemaal aan het begin. Ook dat fragment van, vind ik ook nog steeds een mooie van me. Want ik deed dus, voordat ik echt, terwijl ik een beetje lokale omroep en internetradio deed, was ik technicus bij BNR Nieuwsradio. Ook een waanzinnige periode, kijk ik ook echt met heel veel plezier op terug.
Ja.
En om dan inderdaad, Juri was het, die dan ook nog een soort shout-out doet van, hey, dit is de laatste keer techniek van Daniel Lippens. Ja, dat vond ik heel leuk.
Wel leuk, want het is het station wat haak staat eigenlijk op slam, toch, als je het zo bekijkt.
Zeker.
Ja, heel grappig.
Maar wel, ik vind het wel, ik heb altijd een tof station gevonden en nog steeds.
Ja.
En ook daar wel echt toffe dingen mogen doen. Ik mocht op een gegeven moment de eerste Kamerverkiezingen doen als zeg maar hoofdtechnicus of main technicus van die hele uitzending. Ja, en dat is op het moment dat het nieuws gaat rollen en er gebeurt van alles in het hele land. En we hadden geloof ik 6 verslaggevers, 3 telefoonlijnen, 4 man in de studio. En dat moest ik dan allemaal managen. En BNR is natuurlijk een klein station was het toen ook en nog steeds wel. Dus dat zat je dan in je eentje te doen met een telefoonhoorn onder je arm geklemd. Ondertussen was je aan het schuiven, ja. Verkeersbedjes. En dat ging allemaal, liep dat door elkaar heen. En dan zat ik in die tijd ook nog met Wouter Bos. En ja, meneer Bos, je komt zo... Oh, 1 seconde hoor. En dan zat ik ondertussen te schuiven. En dat
heel chaotisch
echt,
dus.
Heel chaotisch, maar wel dat je echt... Weet je wel, ik hou gewoon heel erg van live. En dat is de reden, omdat dan die adrenaline gaat sneller stromen. Het moet in één keer goed.
Ja.
Het is, en
heel leerzaam toch? Wel heel cool.
Heel leerzaam. Ja. En het, dat is gewoon wat ik nog steeds vet vind aan live radio, maar ook aan live streaming. Die spanning die erop zit en dat het in één keer goed moet.
Is die spanning er nog steeds na al die jaren dat je dat al live doet? Of wordt die minder bijvoorbeeld, of juist niet?
Nou, je wordt wel comfortabeler natuurlijk. Ja. En voor een radio-uitzending, een normale radio-uitzending, voel ik niet heel snel meer zenuwen of zo. Maar het is wel vooral op het moment dat je iets nieuws gaat doen. Of je gaat bijvoorbeeld een interview. Kan ik, weet je, als ik iemand ga interviewen waarvan ik denk, nou, dat. Hoe omschrijf ik dat? Dat het een moeilijk, niet per se dat het een moeilijk interview is, maar iemand waarvan ik denk, dit wil ik goed doen, weet je wel. Ik hoop hier echt iets uit te halen en er een mooi iets van te maken. Dan kan ik daar nog steeds wel een soort van de hele dag. Mee bezig zijn en denken, oh ja, en dit dan misschien, en kan ik nog dat? En
Vind je het nieuwe tijdstip ook spannend straks? De middagshow, is dat dan toch weer anders, omdat het toch vertrouwd is?
Dat is toch wel vertrouwd, maar wat zie ik wel meer als een soort van leuke uitdaging. En ben er niet per se gespannen voor, maar wel dat ik denk, ja, we moeten wel dit en dit moeten we wel goed doen, want anders dan werkt dat niet.
Komt er ook weer wat meer druk bij kijken dan? Drive time zit nu?
Straks. Nou, dat in die zin niet zozeer vanwege de tijdstip. Want ik denk uiteindelijk dat... De avond was voor Slam altijd natuurlijk een soort drive time. Dus niet in dat opzicht. Maar wel in het opzicht dat je dat ik natuurlijk nog nooit echt langere tijd een middagshow heb gemaakt. Dat is toch wel weer een nieuwe tak van sport. Ik denk dat de luisteraar verwacht gewoon iets anders op dat tijdstip. En of we een beetje, zeg maar, onze oude jas kunnen afschudden en die nieuwe goed kunnen aantrekken. Dat is meer een beetje de vraag, denk ik.
Ja. Als je kijkt naar helemaal het begin, hoe is jouw liefde eigenlijk voor die radio ontstaan? Neem ons mee naar die periode van kleine Daniel, denk ik.
Ja. Sowieso werkte mijn vader werkte bij de televisie. Die was betrokken bij Flodder. Hij zit ook in die film. Hij is de fotograaf die de familie Flodder komt vastleggen. En die nam mij al heel jong mee naar sets en naar evenementen en dingen. Dus
naar Zonnedaal.
Oh ja. Ja, maar...
Oh, je bent ook echt op die set geweest.
Ik reed met mijn vader door Zonnedaal. En al die huizen, dat vond ik toen al heel mooi. Die waren natuurlijk allemaal fake. Dus dat was gewoon als je aan de achterkant stond, zag je alleen maar gewoon houten platen. Ja. En aan de voorkant waren er dan ramen opgeschilderd en zo. Maar op tv was het super geloofwaardig. Maar als je daar eenmaal was het natuurlijk allemaal hartstikke nep. En het zwembad van de familie Flodder was 10 centimeter diep. Nou ja. Maar dat zag je ook niet op televisie. Inderdaad, naar Zonnedaal. Ja. En al die dingen daar zien en zo. Dat vond ik, dus daar is het een beetje beginnen te borrelen. En mijn moeder zat ook in de media. Die schreef voor tijdschriften, voor de Cosmopolitan onder andere. Zo heb ik dat altijd een beetje zijdelings gevolgd. En ik weet nog wel dat ik toen met mijn moeder keken wij altijd Big Brother, de eerste. En die leader, dat triggerde bij mij ook wel echt iets. Dat je voor het eerst echt zo'n regiekamer van binnen zag. Met al die knopjes en lampjes. En dan hoorde je ook iemand aftellen. 3, 2, 1. En we zijn live. Je voelde gewoon alleen al in die intercom die ze hadden opgenomen, voelde je die soort van spanning van live, waar ik het net ook even over had. Op een gegeven moment ben ik gewoon daar een beetje mee gaan klooien. En dat begon eerst met televisie maken ook. Dus ik heb televisie en radio eigenlijk een beetje soort van tegelijkertijd opgepakt. En dat kwam eigenlijk uit een soort van... ik ben ook cameraman-editor gaan doen, echt op vrij jonge leeftijd al. En toen deed ik eerst schooltelevisie. Hadden we dat helemaal vrij snel met een goede vriend hadden we dat helemaal naar onze hand gezet en naar ons toe getrokken. En dat we eigenlijk gewoon compleet konden doen wat we wilden. Ja, dat is ook weer een verhaal op zich, maar we hadden ook het hele budget naar ons toe getrokken. Dus toen had ik ze wijsgemaakt dat we, omdat we zonden, we hadden dan met onze school in Amsterdam hadden we een tijdslot op de, ook op de lokale zender, ook op Salto. En toen had ik ze wijsgemaakt, ja, maar het is wel Salto, het is wel de lokale omroep van Amsterdam, dus we moeten met professionele camera's draaien. Dus had ik echt enorm budget losgetrokken om dan hier naar het Mediapark te komen iedere week, om een cameraset van, nou, gewoon een ton mee te nemen met lenzen, lampen, de hele zooi. En dat kostte dan een paar honderd euro per dag om dat te huren. Maar ik had ze wijsgemaakt dat, ja, minder kunnen we het niet voor doen. En dan ging ik met die camera ging door de stad heen en dan lulde ik mezelf op mijn 15e, 16e allemaal discotheken binnen. Want ja, ik stond daar met zo'n toeter van een camera, wat in die tijd nog echt indruk maakte. Nou ja, en toen dus dat een beetje gaan doen, radio, televisie door elkaar. En toen kwam ik eigenlijk ook een beetje tot de conclusie van, ja, maar ik kan eigenlijk niet kiezen tussen de techniek doen en het presenteren. Ik wil het eigenlijk allebei. Ja, en dan kwam je in die tijd automatisch bij radio uit. Want dat is eigenlijk de enige plek waar je en kan presenteren en tegelijkertijd ook kan schuiven.
Ja, ja, en toen heb je dus ook je eigen internetstation op een gegeven moment opgestart.
Studiootje gebouwd, zoals zoveel.
Maar deed je dat helemaal alleen of met meer?
Nee, met vrienden. Die ik meestal wel via het internet ook leerde kennen. En toen hebben we met z'n allen een stationnetje opgezet. En de ene was weer heel goed met muziek uitzoeken. We hadden er een slimme programmeur bij. Die had een heel systeem gemaakt dat je echt real-time liedjes kon aanvragen. Dus jij kon iets aanvragen. En dan werd het ook echt à la de box van vroeger in de playlist er vrij snel achter gegooid. Waardoor je echt meteen, je klikte ergens op die site. En je kreeg echt binnen 10 minuten kreeg je dat liedje ook te horen. Dat gaf natuurlijk enorme, dat werkte heel goed. Maar we hadden ook gasten die handig waren met jingles maken. En ik heb ook in die periode een van mijn beste vrienden leren kennen, Niels Franke. En die is nu al jaren vormgever. En die is nou net bij Joe aan de slag gegaan. En zo zijn we allemaal op onze eigen manier op onze plekjes terechtgekomen.
Ja. Nou, en dat opleidingstraject bij BNN, dat heeft daar mede aan bijgedragen.
Je hoorde zeker. Astrid.
Ja.
Ja, ja.
Maar dat was een stukje uit een reportage die je dus hebt gemaakt. Maar wat heb je nog meer gedaan in die periode? Hoe moeten we dat zien?
Dat heette toen de Coolcast. En dat is geloof ik nu, heet dat BNN University. En ja, dan kwam je daar eigenlijk over de vloer. En dan gingen ze je kreeg en een beetje uitleg over dingen. En je kon gewoon vrij bepalen wat je wilde. En er was dan dat programma wat Astrid maakte op Radio 1. Dat heette BNN United. En dan konden een aantal van er werd gewoon een soort klas van, ik geloof, 6 of 8 talenten werd er gekozen. Nou, daar zat ik dan bij na zo'n introductiedag waar je dan met 100 man daar kwam. Nou, dan moest je uiteindelijk een beetje laten zien wat je kon en dan gingen er een paar door. Dat was gelukt en dan uiteindelijk in dat BNN United was er een soort van blokje gereserveerd voor de talenten. En die gingen dan reportages maken en zo. En dan één keer in de zoveel weken kon je daar iets voor doen. En zo heb ik dus die repo gemaakt. En dan kon je inderdaad een recorder van BNN meekrijgen en dat soort dingen. En dan kon je een reportage gaan maken. En dan werd het uiteindelijk op de radio uitgezonden. Ja, en je mocht gewoon een beetje meelopen met het hele gebeuren. Dus je kon een beetje kijken hoe dat dan ging zijdelings bij de redactie van de 3FM-programma's en dat soort dingen. Maar wat ik daar straks ook al zei, het was meer om er een beetje aan te snuffelen dan dat je per se meteen zicht had op een eigen programma of zo.
Ja.
En ik geloof dat veel Domine heeft volgens mij dat ook gedaan, die Coolcast. En nog wel meer. Ja. En ja, sommigen zijn er daarna echt mee doorgegaan. En anderen zijn er ook achtergekomen van, nou, misschien is het toch niks voor mij.
Precies, ja.
Maar ja, wel een goede basis. Goeie dus,
ja, wel. Ja. Ik bedoel, ik vind nog steeds ook. Ik vind dat commercieel of publiek. Heel veel bedrijven zouden dat moeten doen. Weet je wel, er moet ook gewoon ruimte zijn voor jong talent om redelijk ongedwongen ergens binnen te komen en te proberen. En een keer gewoon wel achter een fatsoenlijke mengtafel te staan en dingen te doen en te experimenteren.
Ja. Je bent uiteindelijk wel bij 3FM terechtgekomen. Je zei net van, nou ja, slam was meer mijn ding.
Ja.
Om even chronologisch te pakken. Het opleidingstraject hadden we dus in 2006. Zomer 2007 overstap naar slam. En daarna dus je hele korte 3FM-periode. Wat was voor jou het grootste verschil voor het radiomaken wat betreft voor slam of voor 3FM?
Nou, het radiomaken viel op zich nog wel mee. Het enige wat ik lastig vond aan 3FM is je had wat minder houvast. Zeker in die nachturen. Ik bedoel, geen blokken op half bijvoorbeeld. Hè, terwijl je toch wel redelijk. En nu nog steeds. ik deel een radioprogramma eigenlijk altijd op in half uren. Dus een half uur is, je doet een ding, doe je in een half uur. Dus zo zit het eigenlijk. Ik bedoel, als ik programma maak, is het altijd een soort van, oké, wat doen we tussen 7 en half 8? Wat doen we tussen half 8 en 8? En nou ja, dat. En dat had je bij 3FM minder. Want ja, je had gewoon helemaal geen houvast op half. Dus dat was even zoeken, omdat je wat meer aan het zweven was. Van ja, je moet zelf een beetje je eigen kaders inbouwen. Dus in die zin, dat was een beetje anders qua radio maken. Maar verder, ja, is radio maken natuurlijk ook gewoon radio maken. Vond wel die hele cultuur van commercieel versus publiek. Dat vond ik meer een soort van cultuurshock.
En waarin zat dat verschil dan voor je?
Nou, toch dat bij de publieke dat het heel hiërarchisch voelde. Dus, en dan met name op hoe lang mensen er al zaten. Dus het voelde voor mij veel meer een soort van, ja, je komt daar helemaal onderaan de ladder binnen. En heb ik zelf ook wel een fout in gemaakt. Ik kwam daar iets te weet je, ik voelde mezelf een beetje het mannetje toen ik daar binnenkwam. En ik had een iets te grote bek. Maar er stond wel tegenover dat er ook wel daar een soort cultuur heerste van, joh, iedereen die er een jaar langer dan jij werkt, moet je ook gewoon je bek tegenhouden en naar luisteren. En dat vond ik wel moeilijk om mee om te gaan. En en ook gewoon wat ik ook wel lastig vond, is ik kwam wel uit echt een klein station waar we met minimale middelen van alles voor elkaar moesten krijgen. En bij de PO had je af en toe wel echt het gevoel alsof het niet op kan. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment zat ik bij BNN aan de Arendstraat toen nog. En ik moest naar de studio, maar het regende heel hard. Ik zeg, oh jezus, en dan moet ik zo helemaal naar die studio. Zei iemand, ja, dan pak je toch gewoon een taxi, declareer je toch gewoon. Ja, ja. Ik dacht, wat kan dat? Ja joh, en heb je al gegeten? Want je kan ook gewoon pizza laten komen, hè? En ik heb een soort van mind is blown. Van, hé, je kan gewoon een taxi bestellen. Ja, en voor gasten kan je ook gewoon een taxi bestellen als ze uit Amsterdam moeten komen. Of zo. Wat? Dat is gewoon 100, 200 euro om iemand uit Amsterdam over te laten komen. Dat kan gewoon. Ja, joh, dat kan allemaal. En dat is gewoon echt een complete cultuurshock wat dat betreft.
Ja. Je hebt in het weekend gezeten, je hebt in de nacht gezeten daar.
Ja.
En uiteindelijk duurde het dus 9 maanden. Augustus 2009, toen was je er eigenlijk.
Ja, ik denk een half jaar contract.
Ja.
Denk ik dat ik daar heb uitgezeten.
Om mee te starten, ja. Ja, BNN bracht toen het volgende naar buiten. We zijn in goed overleg tot de conclusie gekomen dat Daniel niet bij BNN past en BNN niet bij Daniel.
Ja.
Daar kan je heel veel dingen uit trekken. Maar wat was nou echt de reden?
De reden was dat ik eigenlijk... ik kwam daar op de redactie en ik vond de meeste programma's die ze daar maakten... Of nou, meeste is een groot woord, maar ik vond... laten we gewoon zeggen wat op staat. In die periode, ik vond Koen en Sander helemaal niet zo goed. En dat waren natuurlijk de grote goden en die moest je...
Ja, bij dezelfde omroep natuurlijk.
Ja, ja. Die moest je toch wel, en ik was gewoon die kerel die om 4 uur 's middags binnenkwam en zei... joh, zullen we even Van Inkel luisteren? en dat, dat viel niet zo goed. Nee, achteraf gezien, hè, ook natuurlijk dom en ik was natuurlijk ook veel te... maar ik kwam daar inderdaad gewoon binnen en ik zette om 4 uur de radio op iets anders. Ja, dat werkte natuurlijk niet zo. En ik denk dat natuurlijk wat ook een beetje meespeelde is dat diep van binnen was het natuurlijk ook niet helemaal een vrije keuze om weg te gaan bij Slam, waar ik eigenlijk best wel lekker zat. Maar ik moet zeggen dat nu kijk ik erop terug, denk ik, joh, wat was je ook, weet je wel, ik kan ook echt wel inzien dat ik een beetje een blaaskaak of wat dan ook was in die periode. Maar ja, goed, dus cultuurtechnisch matchte het niet zo. Ik denk dat iedereen was het er wel over eens, ook bij BNN, van ja, programma's gingen gewoon lekker, was prima. Maar ik zat gewoon niet heel erg op mijn plek op die redactie. En ik had gewoon toch wel veel als iets van, joh, wat zijn jullie allemaal een beetje omhoog gevallen? En vinden jullie jezelf allemaal geweldig? Terwijl, ja, zo bijzonder is het niet. Zo zat ik er toen
in.
Ik
bedoel, en het zijn allemaal lessen toch, je neemt het allemaal weer mee uiteindelijk. Je weet wat je wel wil, wat je niet wil natuurlijk.
Ja, zeker. Dus ja, prima, je leert er uiteindelijk door jaren heen veel van. Ja.
En de lijn met Slam heb je altijd wel gehouden, denk ik, toch? Of niet?
Ja, sterker nog, wat ik zei toen met die reorganisatie... hebben we gelijk eigenlijk al tegen elkaar gezegd van laten we in contact blijven. En, dus het belletje, het was ook daarna was het zo weer afgetikt om weer terug te komen. Want toen was natuurlijk de stof van die reorganisatie was weer gaan liggen.
Ja.
En toen zei Jacqueline tegen mij, zo, nou ja, luister, je kan gewoon terugkomen. Precies hetzelfde salaris, gewoon hetzelfde contract, gewoon precies hoe het was. Ik zeg, nou, ik kom eraan. Ja. Wanneer kunnen we weer los?
Top, toch?
Ja, het is mooi dat het zo snel geregeld kon worden.
Ja.
Oké. Tijd voor een nieuwe broadcast.
Een nieuw kaart.
En een kopje koffie.
Ja, en een kopje koffie. Worden, ja, want het is nog steeds zondagmorgen. Het is super vroeg.
Ja, we vergeten het soms, maar...
Kijk voor meer info op thebroadcast.nl.
Radio 538.
Hallo.
Hallo, lekker terug van vakantie.
Ja.
Uitgerust en wel.
Absoluut, was heerlijk. Nou, heerlijk.
Mooi zo, mooi zo. Ik heb weer allemaal liefde, seks en relatievragen binnengekregen via de app en via de sms. Ik vond deze wel grappig om te doen. Deze is een keer van een iets oudere luisteraar. Hallo, ik ben een vrouw van 50 en sinds een jaar in de overgang. Dat is ook bevestigd door mijn huisarts. Mijn man en ik hebben nu ongeveer 1 keer per 3 maanden seks. En zelfs dan is het heel standaard. Mijn zin in seks is helemaal verdwenen. Ik voel me best wel schuldig tegenover mijn man, want hij wil wel gewoon vaker. Gelukkig is hij wel heel begripvol hierover, maar ik merk aan hem dat hij zich er rot over voelt. Hebben jullie tips voor mij hoe ik weer in de stemming kan komen?
Nou, ik heb wel eens gehoord van sojapillen. Dat kan sowieso helpen.
Oh, jij gaat op de homeopathische tour.
Ik ga meteen op de homeopathische tour. Plus, ik bedoel, sla Helene van Rooijen er maar op na, die het er altijd over heeft. Die zit zelf ook in de overgang, of die is er net doorheen.
Ja.
Heel veel glijmiddel. Helpt ook.
Oké, staat genoteerd. Gisteren was in het nieuws dat er een school in Amerika is ontruimd nadat meerdere leerlingen een hete peper hadden gegeten voor de Hot Pepper Challenge. Toen dacht ik, nou, dat valt toch allemaal meevallen. Dus hebben wij hier nu de heetste peper ter wereld in de studio. Dankzij Hans Worst, die heeft die pepers voor ons meegebracht. Oké, de Hans Worst Pepper Challenge. Nou, Ivo, ben je er klaar voor? De afspraak is dus, we gaan allebei... we hebben een gemiddeld grote Carolina Reaper hier. We gaan allebei dat hele ding gewoon van het steeltje afbijten. En dan blijf je net zo lang kauwen totdat je het echt niet meer trekt. Ja. En de eerste die dan zoiets heeft van, nou, ik trek het niet meer. Heb jij ook een pak melk daar?
Ja, ik heb zeker een pak half.
Oh, jij hebt weer verse. Ik heb weer lang lekker.
Ja, maar dit vind ik niet lekker.
Nee, ik ook niet. Oh. Goed. Gaan we doen?
Ja. Zal ik aftellen?
Ja.
Oké, 3, 2, 0. Dan blijven kauwen, jongens. Ontspannen.
Oh, god.
Ontspannen, gewoon blijven doorkauwen. Niks aan de hand. Sorry.
Oké, ik begin nou wat te voelen. Oh, jezus.
Het kan zijn dat je gaat hikken of gaat boeren. Of...
Ja, dat begon ik al net.
Ja, oké.
Holy fuck.
Oh, fuck, het was minder erg toen ik hem nog niet had doorgeslikt.
Ja, ze weten ook.
Oh. Ik zit hier te janken. Oh. Jezus, man. Nou, ik ben ook wel aardig wat gewend. Ik hou echt wel van pittig eten. Ik ben altijd wel zo iemand die... Ah, doe nog maar een beetje extra peper. Maar dit, man.
Ik laat er een paar voor je achter.
Oh.
Op het filmpje is goed te zien hoe gevaarlijk de DJ rondreed. Hij filmde het allemaal omdat hij aan het livestreamen was. En filmen tijdens het rijden is natuurlijk hartstikke gevaarlijk.
Zo, Jezus.
De DJ zegt nu dat het hem spijt.
Maar toen jij dat filmpje terugzag, vond je het toen niet gênant?
Ja, wel. Vond ik eigenlijk best wel gênant om terug te zien. Want ik schrok er eigenlijk een beetje van hoe het mij... Ja, op het moment zelf eigenlijk helemaal niet was opgevallen hoe gevaarlijk ik bezig was. Ik heb een contract ondertekend waarin ik echt heb beloofd mijn leven te gaan beteren achter het stuur. Dus als mensen...
Dat was ook wel nodig.
Dat was ook wel nodig. Dus ja, ik kan het eigenlijk alleen maar laten zien de komende tijd. Autorijden is autorijden, streamen is streamen. En die twee dingen staan voortaan los van elkaar.
Je bent er zelf ook echt van geschrokken.
Ja, zeker. Ik ben er absoluut van geschrokken.
Ja, je hoorde een fragment met je moeder.
Ja.
Advies op het gebied van seks, tenminste qua vragen met haar door. Een stukje uit natuurlijk de avondploeg met een heet pepertje, als ik het zo hoor. En,
ja.
Nou ja, het laatste hadden we in het intro natuurlijk ook al over.
Ja.
Zullen we die anders gelijk oppakken? Want ja, voor de mensen die het gemist hebben, kan je hem kort samenvatten? Wat was er nou precies aan de hand en wat heeft het met je gedaan?
Nou, ik was dus, en nog steeds ben altijd wel met de livestreamen bezig de afgelopen jaren. Is ook een beetje ontstaan in die 538-periode. En ik dacht op een gegeven moment, ik wilde graag live op vrijdag, maar ik moest ook nog van alles doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, gaan we in de auto livestreamen. En dan en ik was ook nog een beetje soort van ijdel. Ik dacht, ik heb een beetje brakke kop, weet je wat, laat ik de weg filmen in plaats van mezelf. Wat de meeste YouTubers doen. Ik denk, dus de weg gefilmd en uiteindelijk... zeg maar, dat had ik op het moment zelf niet door. Een paar gevaarlijke situaties en uiteindelijk... In Amsterdam reden we over de grachten en daar is natuurlijk best krap. En kwam er een jongen met zijn elleboog tegen mijn spiegel aan en die viel van de fiets af. En nou ja, dat wel gelijk met die jongen opgelost. Toevallig was de politie daar ook bij. Die liepen toevallig net door die gracht heen. Nou ja, dat opgelost. Maar diezelfde avond zag ik een aantal clips uit die stream online komen. Op een rijtje. Dus een aantal van die gevaarlijke momenten van eerder op de dag. Plus natuurlijk dat fietsmoment. En toen zei een vriend, zou je dat niet offline halen, die clips? En toen dacht ik, ja, maar ja, dit is wel het echte leven. Dit is wat er gebeurd is. Laat maar gewoon staan. Nou, de volgende dag had ik wel zoiets van, misschien had ik het toch beter offline kunnen halen. Want toen stond het op Dumpert en toen ging dat heel hard. En toen werd dat echt een groot ding. En toen kreeg ik van allerlei mediatelefoontjes daarover. Ja. En toen uiteindelijk ook inderdaad met 538 overlegd, een soort crisisoverleg. En die zeiden, ja, we gaan hier wel een soort van afstand van nemen. We gaan je schorsen, formeel. En dan moet je er iets aan doen. En dan moet je, weet je wel, bijvoorbeeld een podcast maken. En dan kunnen we op die manier, kan je laten zien dat je je leven gaat beteren. Dus zo is dat toen gegaan.
Ja. En die week, zeg maar, die week die daarna kwam, je hoorde het net al even in het begin, dat je werd uitgescholden of dingen of iets. Of hoe. Ja, dat zijn allemaal ook gewoon geen leuke dingen natuurlijk die er dan bij komen. Maar.
Nee, zo'n mediastorm is best.
Zo'n mediastorm, want dat is het eigenlijk.
Ja, dat is best heftig. Ja. En uiteindelijk een soort van ergens het gevoel hebben van, ga je gecanceld worden of niet? Nou, dat bleek gelukkig uiteindelijk mee te vallen. Mede ook door gewoon, weet je wel, het boetekleed aan te trekken en te zeggen, stom geweest, had ik niet moeten doen. Weet je wel, je bent toch. Sommige mensen denken trouwens dat ik die camera vast had. Dat was niet. Hij zat gewoon aan de binnenspiegel. Maar je bent toch ook. Je bent afgeleid. Je bent aan het lullen. Je bent soms ook zelfs je chat aan het lezen. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Zat er ook nog iemand naast me. Dus dat al bij elkaar maakte gewoon dat ik echt niet geconcentreerd genoeg aan het autorijden was. En door daar gewoon het boetekleed over aan te trekken en te zeggen, dat is wat het is. Ga ik wat aan doen. Ik zal niet meer livestreamen tijdens het autorijden. Hebben uiteindelijk mensen het mij over het algemeen vergeven. Maar het is gewoon best wel heftig als je inderdaad echt. Want het was, nou, ik wil niet zeggen voorpagina, maar pagina 2 nieuws was het wel. Mm. En alle kranten, jeugdjournaal, iedereen dook daar bovenop. En ook vooral natuurlijk die comments en zo, weet je wel, die je dan krijgt. En veel bedreigingen ook, hè, want mensen zijn tegenwoordig zo fel om nou, ik wil niet zeggen dat dit het minste of geringste was, want ze hadden er ook wel reden om. Maar dat je meteen, weet je wel, dat echt je hele DM-box vol met doodsbedreigingen zit, dat is best wel heftig.
Ja.
Nou ben ik gelukkig niet heel bang aangelegd, maar.
Heel fijn is niet natuurlijk.
Nee, en het doet je ook wel gewoon even los van. Het was niet alsof ik er echt bang was, maar het is gewoon echt een heel naar gevoel, toch? Dus dat was wel heftig. Dus ik kan me er tegenwoordig ook wel iets beter. Toen bijvoorbeeld die situatie gebeurde met Bilal Wahib. Weet je wel, die natuurlijk iemand in die livestream had die grapje gemaakt van laat je lul zien voor. Nou ja, goed, iedereen kan zich dat nog wel herinneren. En ook daar, weet je, dat was ook niet goed. Maar ik kon me wel veel meer in hem verplaatsen en hoe hij zich voelde in die periode in Bilal. En wat er dan, zeg maar, allemaal op je afkomt op het moment dat je, zeg maar, een fout maakt. En dat het hele land je in één keer wil zien branden, zeg maar. Ja, dat is best wel heftig.
Ja.
Maar je vindt dus eigenlijk dat dat gewoon te ver gaat. Dat in de cancelcontuur. Het ligt eraan wat je gaat doen.
Laat ik het zo zeggen. Dat het te ver gaat. Ik heb gewoon het gevoel dat mensen zich niet beseffen hoe heftig dat is. Dus er wordt heel vaak soort van, ja, maar dan moet je maar niet bekend willen zijn. Of dan zoek je toch gewoon lekker een andere baan. Er wordt heel van, hij mag nog van geluk spreken. Want denk eens aan het slachtoffer. Wat ook terecht. Maar op het moment dat je er zelf middenin zit. Het is wel echt gewoon. Het is gewoon heel pittig wat er dan op je afkomt. Weet je wel? En hoe je echt het. Of dat nou zo is of niet, maar je hebt echt het gevoel alsof het hele land lijnrecht tegenover je staat. Ja. En bij mij ging dat gelukkig relatief snel weer liggen. Ook mede door het gewoon goed op te pakken en te zeggen, joh, hey, mea culpa, ik zat fout. Dat hielp een hoop. Maar die eerste 2 weken of zo waren wel echt heftig.
Ja. Niet leuk in ieder geval.
Nee, niet leuk. Nee. Maar ja, goed, eigen schuld, dikke bult. Een weekje.
Ja. Oké. Okay.
Weekje geen radio gemaakt.
Zo nog te overzien.
Ja.
Lastige periode.
Ja, we hebben het natuurlijk al een beetje gehad over je 538-tijd. Je hebt daar nog best wel lang met Ivo natuurlijk het programma eigenlijk doorgezet wat je op Slam maakte. Op een gegeven moment van 538 weer overgestapt. Nou, daar hebben we het net over gehad. Maar je bent, even kijken, op een gegeven moment ben je natuurlijk uit. Ja, zijn jullie gestopt, toch? Op 538? Of ben je een ander programma gaan doen? Je bent op een gegeven moment in meer in de nacht en het weekend. Hoe was dat voor jou?
Nou, uiteindelijk nacht en weekend heb ik, vooral avond heb ik nog gedaan. Nacht en weekend, toen dat op een gegeven moment ter sprake kwam, had ik vrij snel zoiets van, jongens, laten we hier een eind aan maken, want dit is voor niemand leuk.
Nee.
Ja, nou goed, wat ik daar straks zei. Ik had natuurlijk soort van de hoop van, oké, nou, en als we dat dan toch gaan doen, hè, we gaan naar 538, is dat misschien wel het begin van een frisse nieuwe wind, waarin ze eindelijk een keer ons ook de kans gaan geven. Ja, dat is eigenlijk soort van al vrij snel. Merkte je toch dat zo'n sneltrein als 538 is. Ja, daar ga je natuurlijk weinig aan veranderen. En die dendert gewoon door zoals hij altijd al heeft gedaan. Dat heeft uiteindelijk er wel toe geleid dat het zeg maar voor mij steeds minder leuk werd.
Ja.
Want er werd eigenlijk steeds meer van alles wat ik leuk vind aan radio, werd er steeds meer afgenomen en steeds meer mocht niet.
Minder vrijheden wat dat betreft.
Ja, en draai maar gewoon hits. Dat is niet echt mijn ding. Maar... uiteindelijk toch nog best wel lang uitgehouden. Die beginperiode was nog best wel leuk, maar gaandeweg werd het gewoon steeds minder leuk. Doordat gewoon alles wat je leuk vindt aan het radio maken wordt één voor één. Doe maar niet meer. Ja, dan blijft er aan het einde natuurlijk echt weinig over. En ik vond mezelf ook gewoon... bijna tegen het depressieve aan. Ik werd er gewoon echt wel ongelukkig van, ja. En op een gegeven moment, toen toch maar gewoon besloten van trek die pleister er gewoon af, want je wordt hier gewoon echt niet gelukkig van. En ook in die periode, aan de andere kant heeft het ook wel veel goeds gebracht. Hè. Kijk, ik bedoel, het is ook echt niet alleen maar Kommer en Kwel. We hebben ook echt leuke dingen meegemaakt. Ik vond bijvoorbeeld Koningsdag was altijd een highlight. Tomorrowland met het hele team, schoolreisje-achtig daar naartoe en dingen maken. En dat was heel leuk. En ook met Ivo nog echt wel leuke dingen gedaan en met veel leuke mensen ook gewerkt. Ook bijvoorbeeld een Glenn Fischer, die lang onze producer is geweest, die daar nog steeds werkt. En dat Over de Rooien, wat we 's avonds deden, wat echt wel veel viraal ging en zo. Ja. Ja. Dat waren echt wel leuke dingen. Maar gewoon die hele bedrijfscultuur en het probeer maar gewoon, draai maar hits en dan doe je al gek genoeg, zeg maar. Dat begon gewoon steeds meer te steken. En uiteindelijk dus ook dat wij niet meer samen programma maakten, Ivo en ik. Dat is daar ook een beetje een soort gevolg van. Uiteindelijk dus besloten om die pleister maar af te... Oh ja, wat ik nog wilde zeggen is, in die periode dus is er ook wel ontstaan dat ik op een gegeven moment gewoon mijn creatieve ei kwijt moest. En toen een beetje het streamen ook heb ontdekt. Omdat ik dacht, ik moet ergens iets doen waar ik gewoon nog lekker plezier aan beleef. Ja. Want dit is het niet.
Dat is toen een beetje begonnen. Dan is misschien een heel mooi moment en een bruggetje om de volgende broadcast te pakken.
Oké, cool. Sorry, ik had hem aan de andere kant moeten leggen. Dat was het kaartje van Radio 538. En dit is het kaartje voice-overwerk en Twitch.
Hallo, 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 hallo.
Hallo.
Hey. Kijk. Goedenavond allemaal.
Yo.
Goedenavond.
Welkom. We zijn live met Twitch Talkshow nummer 67 alweer. Waar nog steeds het format onveranderd is. Streamers en mensen die Twitch leuk vinden bij elkaar. We hebben het over allerlei onderwerpen en iedereen is even belangrijk. Dus je mag elkaar in de reden vallen. Je mag dingen doorvragen als je iets van iemand wil weten. Dat is allemaal welkom. En ik heb echt een waanzinnige toffe cast voor jullie vanavond. Ik stel jullie voor aan Joshua Kane, Just Jade, Mista, Nicky Romero, Jack Sharek, Avital, QC en Serpent Gameplay. Welkom allemaal.
Het jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung en door Opel. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Blijft er 4 uur uit handen van Team Stuk? Dit is het jachtseizoen. Seizoen 6.
Ja, je verleent je stem vaak aan YouTube-producties, hè, roadtrippers. Laat natuurlijk ook op tv, in ieder geval voor Stuk TV, heel veel dingen gedaan. Of doe je nog steeds De Kluis, Horrornacht, Puberende Bejaarden. En we hoorden natuurlijk ook Twitch. Eerst dat voice-overwerk, hoe is dat een beetje gaan rollen? Is dat iets wat een soort van bijkomstigheid is, omdat je dan ook al op de radio bent? Of?
Ja, dat zullen de meesten wel zeggen. Hè. Kijk, uiteindelijk als je bij de radio zit en zeker bij kleinere stations, dan word je al snel gevraagd om hier en daar een spotje of een promo te doen. Dus het hoort wel een beetje bij het territorium. Dus tenzij het je echt niet ligt, is er denk ik voor iedereen die radio maakt en niet een hele afwijkende stem heeft. En zelfs als je die wel hebt, maar dan weet je, is er altijd wel ruimte om wat in te spreken en wat te doen. Dus zo is dat een beetje begonnen.
Ja.
En uiteindelijk ben ik ook af en toe wat dingen gaan voice over wat tv-programma's. En zo ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met een productiehuis. En die deden dingen voor Stuk TV. En toen heb ik ooit, Ivo en ik hebben toen het WK in lingerie op Veronica gevoiceoverd. kan je misschien wel herinneren, dat was het echte WK. En dan tijdens de reclame kon je dan naar Veronica zappen. En dan gingen dan vrouwen in lingerie gingen dan penalty schieten. En dat hebben wij toen gedaan. Maar zij kwamen toen later een keer bij mij terug van, hey joh, je hebt dat nou gedaan, wil je ook iets voor Stuk TV doen? En dat was volgens mij het eerste seizoen Roadtrippers waar we toen mee begonnen zijn. En eigenlijk, dat beviel van beide kanten heel erg. En toen ben ik soort beetje uitgegroeid tot de vaste voice-over van Stuk TV. Want inderdaad, op een uitzonderingetje daar, hier en daar na, doe ik het meeste doe ik voor hun. En daar ben ik ze ook nog steeds dankbaar voor, want dat vind ik heel leuk om te doen. Het zijn super toffe series. Het wordt goed bekeken. Het wordt goed gemaakt.
Ja.
Het is een leuke club. Dus dat vind ik nog steeds heel tof om te doen. Dus daar ben ik ook echt wel trots op. Van, weet je wel, dat ik de voice-over van Stuk TV ben. Dat is gewoon heel cool.
Is heel cool. Ja.
En je merkt ook dat leeft ook heel erg. Ik bedoel, ik kom ook. Soms word je ergens herkend. En dan denk je, is het van radio, is het van Twitch? Nee, je bent toch van Stuk TV? Dus dat is wel lachen gewoon.
Ja, leuk. Ja, dat zijn weer de mooie bijkomstigheden, toch? Van wat bekender zijn wat dat betreft natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat we bij de radio natuurlijk de mazzel hebben dat het altijd op een soort van niveau van nog leuk blijft.
Ja.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld de jongens van Stuk TV zelf.
Ja.
Dan komt het op een punt dat het af en toe niet leuk is. Dat je niet meer normaal over straat kan. Of dat als je ergens in de supermarkt bent, dat je binnen no time, dat er op een gegeven moment tegen je gezegd wordt, jongens, jullie moeten nu echt hier de tent verlaten, want het wordt te druk.
Ja. Ja,
en wij bij de radio hebben een soort van de luxe van, je kan wel af en toe is het wel leuk, omdat iemand in één keer van, je bent toch dit of dat. Maar het is niet op zo'n punt dat je niet meer over straat kan. Weet je? Nee. Dus ik denk wat dat betreft hebben we een goede balans gevonden waarin je wel de lusten hebt, maar niet de lasten, zeg maar.
Ja, leuk. Hey, en Twitch, want dat is eigenlijk, we mogen het wel betitelen, toch als een talkshow eigenlijk, toch gewoon? Ja,
wat ik daar doe tegenwoordig, dat is eigenlijk een beetje mijn hoofdding op Twitch, een talkshow. En ik vind het gewoon een leuk platform, omdat ik vertelde net, ik zat natuurlijk bij 538, ik kon niet heel erg mijn creativiteit kwijt. Ik wilde ik was weer op zoek naar zo'n vrij plaats waar je alles kon maken. En dat vond ik heel erg in dat platform, waar natuurlijk ook de essentie live is. En live is toch een beetje wat het voor mij doet. Of het nou met of zonder beeld is. Maar dat het live is, vind ik vet. En toen ben ik dat gaan doen. En eigenlijk ging daar natuurlijk veel meer van mijn liefde in zitten dan in die laatste periode 538. Want in het begin, 538 is ook een beetje een soort van, weet je, waar we het net over hadden. Dat begon heel tof, maar op een gegeven moment doofde dat een beetje uit, die liefde. En toen ging dat heel erg naar Twitch toe. En dat doe ik nog steeds. En daar is ook een bedrijf uit ontstaan. En dat gaat nou ook heel, heel hard. En dan doen we ook heel veel toffe dingen. Dat is heel leuk.
Maar mooi. Is de nieuwe liefde of zou je het altijd wel blijven combineren, denk je? Met radio?
Nou, ik denk dat, mensen vragen me dat vaak, maar ik denk dat mijn passie is niet per se, ook hoor, ik bedoel, niet per se radio. Mijn passie is live content.
Ja.
En radio is daar een groot onderdeel van. Want dat is natuurlijk de OG live content, zeg ik maar even.
Ja, ja.
Maar dit is dat ook. En ik vind live content in zijn algemeenheid gewoon heel vet om te maken. En om dat nu dan en zelf op Twitch te kunnen doen, maar ook, wat ik zeg, we hebben dus op een gegeven moment een bedrijf gestart. Eigenlijk omdat er steeds meer mensen naar mij toe kwamen van, maar hoe moet ik dit of dat doen? En nu doen we want Stream Doctors heet dat. Mm. En produceren wij livestreams voor Amazon, voor JBL, voor IKEA, voor allemaal van dat soort grote partijen. Red Bull, Samsung, het houdt echt niet op. En dat vind ik super vet om mijn kennis van live content en ook natuurlijk die jarenlange radioervaring mee te kunnen nemen. En dan dat soort grote brands te kunnen uitleggen van, maar als je nou iets live gaat doen, dat is super vet. En dat gaat je misschien minder views opleveren dan een TikTok. Maar de mensen die kijken zijn super engaged. En die zijn echt bereid om met jou iets met je te interacten en iets van je te kopen. En dus eigenlijk die rode draad van live content, dat is nooit veranderd. En dat het dan de ene keer met beeld is en de andere keer zonder beeld. Ja, aan de andere kant, wie maakt dit tegenwoordig nog radio zonder beeld? Ik bedoel, we zitten hier ook met...
in de tv-studio.
Ja.
Ja, precies. Ja, dat is wel wat erbij. Komt allemaal natuurlijk. Ah, ja. Cool, wel leuk dat het zo... En dat komt misschien ook een beetje door die coronatijd of zo. Dat livestream is natuurlijk helemaal hot geworden ook.
Nou, ik was er daarvoor wel bij. Maar dat is wel het moment dat het dat ook het zeg maar ontplofte... Dat al die bedrijven er ook in één keer mee bezig wilden. Dus dat het ook wel, zeg maar, los van een hobby... ook in één keer een business werd.
Ja.
Maar ja, wat ik net zei, ik denk dat uiteindelijk de essentie is nog steeds hetzelfde. Het is gewoon live content. En toen ik begon met radio, we hadden het over het internetstation tijdperk. Toen had ik ook al in mijn thuisstudio allemaal camera's hangen.
Ja.
En soms nam ik die dure broadcastcamera van hier, die eigenlijk voor de schooltv was, nam ik dan mee naar mijn thuisstudiootje. Ja. En dan zaten we gewoon in waanzinnige kwaliteit, zaten we internetradio uit te zenden. Ja. Dus voor mij is dat altijd al hand in hand gegaan. Alleen het verschil is dat vroeger kon je televisie niet in je eentje maken. En nu kan dat ook in je eentje. En dat is de magie van Twitch. Want het is juist wat ik zei, weet je wel, je kan en de techniek doen en het presenteren. En je doet het allemaal zelf. En dat is. Dus in die zin heeft het meer overeenkomsten dan dat het echt iets anders is.
Ja, cool.
De Broadcast Podcast.
Zullen we naar de laatste kaart gaan?
Ja, goed idee.
Tenminste, de laatste kaart die er ligt.
Ambities, radiotalent en toekomst van de radio.
Sluit mooi aan.
Zonder fragment.
Klopt.
Zonder fragment.
Ja, nee, want dat is allemaal nog wat moet gaan komen natuurlijk. Ongeveer.
Ja.
Als je kijkt naar je radiowerk, je zegt net van, nou ja, ik vind het heel leuk, maar het is niet iets wat ik bijvoorbeeld echt zou moeten blijven doen. Zijn er nog wel stations of zo waar je graag programma's zou willen gaan maken? Of zit je gewoon echt lekker op je plek bij Slam en dat blijft ook zo?
Ik zit sowieso heel lekker op mijn plek bij Slam, want dat is inderdaad het station wat mij het beste past. En nou ja, ik zit er nou voor de derde keer. Alhoewel ik wel... Ik denk dat ik heb ook wel gedeeld met de zender ambities. En daarmee bedoel ik, ik heb ambities met Slam. Ik vind het. Ik hoop dat we. Ik wil niet zeggen dat we per se terugkomen op de landelijke FM. Want dat boeit me niet zoveel. Maar ik hoop dat we uiteindelijk. We zitten natuurlijk in die transitie. En op een gegeven moment doet die hele FM er niet meer toe. En is DAB king. En ik hoop dat dan dat we dan toch echt weer komen bovendrijven naar de hogere regionen van het luistergedrag. Dus ja, in die zin heb ik wel echt een ambitie om Slam groter te maken en dat die olievlek verder uit te spreiden. Ik heb door de jaren heen wel geleerd dat het gras niet per se altijd groener is bij de overburen. Dus zeg nooit nooit. Ik bedoel, ik sta overal voor open verder, maar ik zit ook prima op mijn plek. Waar we het net over hadden, die rode draad van live content maken, dat zie ik mezelf altijd wel blijven doen.
Ja.
Zolang ik ergens dat creatieve ei kwijt kan, ben ik gelukkig. En ik denk dat ik ook echt nog wel een tijd radio zal blijven maken, omdat ja, je weet je wel, dat werkt goed, ik voel me daar fijn bij, het is leuk. Alleen als ik ooit in een situatie zou komen dat ik denk, de manier waarop het nu moet of whatever, vind ik niet meer leuk. Dan denk ik dat ik inmiddels wel wijs genoeg ben om dan ook gewoon de stekker eruit te trekken en te zeggen, ja, maar ik hoef niet koste wat kost vaste klampen aan een plekje op de radio. Weet je wel, dan graag of traag, zou mijn moeder zeggen. Ja. Weet je wel?
Ja.
Heb je hem zelf nog veel aanstaan, die radio? En waar luister je daarnaar?
Zeker. In de auto heb ik hem eigenlijk... 50-50. Ik luister ook nog wel Spotify en podcast en zo. Maar ik heb hem echt nog wel vaak aanstaan. Ik hop een beetje, maar niet per se van minuut tot minuut. Maar ik kies vaak dan, zeg maar, voor een week of een iets langere periode kies ik een zender uit die ik dan even onder de loep neem. En dat is natuurlijk vaak mijn eigen zender, Slam. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer toen ik net bij Radiocorp kwam... Dus zeg maar de derde Slam-periode, maar de eerste keer bij Radiocorp. Want ik had het nog nooit onder Radiocorp meegemaakt. Dacht ik, nou, laat ik ook eens even dat 100% NL een keer de kans geven. En dat heeft me eigenlijk best wel aangenaam verrast. Toen dacht ik, weet je, want je hebt toch een beetje, als je er nooit naar luistert, kan je best wel een soort van vooroordeel hebben van 100% NL. Terwijl als je er helemaal naar gaat luisteren, dan kom je erachter, nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Het is eigenlijk best wel een tof station en het is helemaal niet, per se, ik kan er ook goed naar luisteren, weet je wel. Dus die heb ik. En verder vind ik op dit moment, nu de afgelopen weken, luister ik veel naar 3FM. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben wat ze doen daar. Omdat veel van mijn vrienden daar zitten. Ivo, Barend. Vind ik dat interessant. Om gewoon eens te kijken van wat gebeurt daar. Ik vind ook nog steeds de nieuwszenders altijd interessant. BNR Radio 1. Laatst heb ik ook een periode gehad dat ik dacht... nou, laat ik eens kijken wat er nou eigenlijk op Radio 2 gebeurt. Wat doen die allemaal? Dus een beetje zo, een soort van hoppen tussen de verschillende zenders... en dan een zender even in een iets langere periode... een beetje op verschillende tijdstippen een kans geven. En eens te kijken wat gebeurt daar. En soms werkt het heel inspirerend. En ik vind ook... ik was toevallig voor werk in Engeland 2 keer dit jaar. En dan BBC Radio 1 meepikken. Ja. Ja, en één ding wat ik eigenlijk toch nog wel... ik snap dat jullie daar in je research misschien niet achter komen. Maar ik heb natuurlijk een periode in Frankrijk gewoond. En ik vind ook Franse radio is eigenlijk ook voor een deel... waar de liefde is ontstaan.
NRG?
Niet eens per se. Ik was altijd iemand van Skyrock en ja. Fun Radio. Ja. Alhoewel op NRG gebeuren ook wel vette dingen. Die hele, zeg maar... avondradio, zoals je nu, zeg maar, zoals we met de avondploeg eigenlijk als eerste een beetje zijn gaan maken in Nederland.
Ja.
Dat is echt heel erg geïnspireerd op wat ik in Frankrijk heb gehoord.
Grappig.
Daar doen ze tussen 9 en 12, doet iedereen zeg maar wat ze radio libre noemen. Vrije radio letterlijk vertaald. Volgens mij heeft Timor ooit nog een keer een open radio gemaakt. Ja. Een beetje, dat is ook daar een soort van op geïnspireerd. Maar lang verhaal kort, tussen 9 en 12 op de Franse radio worden er 2 platen per uur gedraaid en de rest van de tijd is het gewoon lullen met die luisteraars.
Ja.
En dat luisterde ik vroeger als klein jochie toen ik in Frankrijk woonde eigenlijk iedere avond. En dat is ook wel een soort van waar die liefde voor die avondradio bij mij ontstaan is.
Grappig.
Weet ik niet meer hoe we hier nou op kwamen, maar dat wilde ik toch nog even zeggen.
Nee, dat gewoon een goede aanvoeling wat dat betreft. Wie vallen erop als je de radio aan hebt staan qua talenten? Kan je er een paar uitpikken? Heb je ze überhaupt?
Ik vind wel dat bij Slam veel talenten de kans krijgen. Denk dat hij inmiddels, nu dat hij bij Slam de ochtendshow gaat maken... de positie van talent een beetje ontstegen is. Maar een Anul Hendricks is zeker een megatalent. En wat ik zeg, misschien inmiddels alweer de volgende fase in.
Hij gaat de ochtendshow toch?
Hij gaat de ochtendshow doen, ja. Jarno van der Wielen vind ik ook bij Slam vind ik ook een talent. Ik vind bijvoorbeeld een Mart Meijer vind ik echt heel erg goed.
Ja, 3FM.
Dylan Boet vind ik ook een talent. Ja. Brengt ook iets unieks naar die radio. Zomaar even een paar.
Cool.
Ik vind ook dat er bijvoorbeeld wordt weinig over geluld. Ook een beetje in de klassieke radiohoek. Maar op Funix gebeuren ook wel spannende dingen. En vlak dat ook niet uit. En dat kan ook heel inspirerend zijn. Omdat zij... er zitten ook veel makers die niet vanuit die klassieke radiohoek de boel aanvliegen. En dat kan, vind ik juist af en toe heel erg verfrissend. Hoe zij bepaalde dingen doen. Dat je denkt, weet je wel, die hele radioregels. Tuurlijk heb je een bepaalde basis nodig om goede radio te kunnen maken. Maar om dat af en toe even overboord te sodemieteren, kan ook geen kwaad.
Een soort nieuwe blik die zij hebben.
Daarom vind ik het ook altijd leuk om stagiairs bij de radio te hebben. Omdat die komen iets minder met een soort van dit is wat het moet zijn. Iets minder dat vaste stramien.
Ja.
Dus.
Ah, cool.
We hebben nog een kaart.
Nog één kaart.
Oh, die ligt aan jullie kant.
Ja, die ligt aan deze kant. Ja.
Oh, dan,
toch een klein beetje de regie nog. Nee, dat is de troefkaart, zoals we hem noemen. En dat zijn wat laatste korte vragen met korte antwoorden. Maak het zo kort of zo lang als je wil, overigens. Ik zou ooit nog radio willen maken met...
Dan ga ik toch zeggen Ivo. Gewoon omdat, gewoon voor all time sake.
Deze plaat kan ik niet meer horen.
Vind ik een moeilijke, omdat uiteindelijk... Ja, je kan altijd gewoon op PFL drukken en dan luister je wat anders, toch? Ja.
Mijn grootste blunder op de radio was?
Ik denk toch wel dat ik ooit een keer heel vol overtuiging... een prepje heb gebracht over dat Mika ging optreden met Freddie Mercury. Maar dat ik even over het stukje heen had gelezen... dat Freddie Mercury van de band afkwam. En dat ik allemaal appjes kreeg met... Yo, je weet dat hij dood is, hè? Dit was alweer 10 jaar geleden of zo, maar ja.
Het meest heb ik geleerd van?
Dat is een goede vraag. Nou, ik weet niet of er zo één iemand per se uitspringt. Want ik denk dat je overal een beetje wat van oppikt. Dus dat zou echt wel een lijstje zijn met mensen van wie ik dingen heb geleerd. Maar dan denk ik toch, als je van mijn eerste periode bij... mijn tweede periode bij Slam, de avondploegperiode, zeg maar. Ja. Met Menno, Jacqueline, Lex Harding en alle collega's daar... waaronder ook bijvoorbeeld een Mark Labrand, maar ook een Timo Kamps die er toen rondliep. Mental Tio, DJ Jean, die periode. Ik denk dat ik daar wel echt een beetje soort van gevormd ben... en ook wel bepaalde lessen heb geleerd van ook hoe je, weet je wel, hoe je moet gedragen in zo'n bedrijf.
Ja, cool. Als ik over enkele jaren op de radio stop, dan ga ik...
Achter de schermen shows produceren.
Ja.
Dan, wel een beetje als ik dat zou doen, dan vind je mij denk ik ergens in de regie terug. Ja.
Ja, nou cool. We zijn er redelijk doorheen, denk ik. Of
ja,
hebben we nog wat?
Hebben we wat gemist?
Gemist misschien.
Je hebt zelf.
Wat ik net zei, ja, Frankrijk en dat daar echt wel spannende dingen gebeurden en nog steeds gebeuren. En dus dat. En ik moet zeggen dat ergens ben ik ook, wat ik zei, die nieuwszenders vind ik ook altijd spannend. Ik zie mezelf, en niet nu hoor, ook niet binnen 10 jaar, maar als ik op een gegeven moment. Wat ouder ben, zie ik mezelf ook nog wel ooit bij een nieuwszender belanden.
Ja.
Lijkt me ook heel tof. En ja, verder denk ik inderdaad dat in de radiowereld mensen ook een beetje dat hele radio, zeg maar die. Ja, ik heb liefde voor radio en ik denk dat veel mensen dat hebben. Maar dat kan je soms ook een beetje vastzetten in bepaalde denkpatronen. En zeker hoe alles om ons heen nu verandert en het luistergedrag van jongeren en zo. Denk ik dat radiomakers af en toe ook een beetje moeten afstappen van die ouderwetse gedachtes. En het iets meer moeten gaan zien als live content en iets minder als klassieke radio. Ik ben net zo blij als een fragment super viraal gaat op socials, dan als we hele goede luistercijfers hebben. En ik denk dat... Dat moet je ook inzien als radiomaker. Dat het echt niet meer alleen maar om gewoon dat platte radioluisteren gaat.
Nee. Ja, hoeveel mensen hoor je wel niet zeggen van... oh, ik heb dat ergens op de socials voorbij zien komen... terwijl het gewoon een radio-uitzending was, bijvoorbeeld.
Exact dat.
Ja, en dat is zeker waar.
Je maakt het op radio. Ja. En daar kan je nog wat... juist omdat het lineair is, kan je ook af en toe gewoon... hoeft niet alles een 10 te zijn. Maar op het moment dat je op radio een keer een 10 scoort... dan gaat het daarna pas echt leven.
Ja, ja. Ja, cool.
Dus dat.
Dan hebben we nog een krantenkop. Wellicht kan de techniek nog even de vraag van Mark aan Daniel klaarzetten. Want die moeten we zo ook nog even meenemen.
Goeie, ja.
De krantenkop. Als je je loopbaan tot dusver in die krantenkop zou moeten verwoorden. Wat zou dat dan zijn?
Och. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want ja, waar ga je het dan op gooien, weet je wel? Ja, ik denk dat veel mensen, als ik soort van mensen om mij heen of gewoon hier in Hilversum hoor, dan word ik af en toe wel echt een soort van afgeschilderd als een soort enfant terrible. Maar dat valt volgens mij best wel mee in de praktijk. Ik denk dat Erik Jan daar meer, meer trekjes van heeft. Ik denk toch iets met een soort van liefde voor life. Liefde voor het onverwachte, altijd live.
Nou,
dat denk ik dan.
Dat is toch een hele mooie, hè? Dat is
een mooie samenvatting is van het hele gesprek ook.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Leuk.
In die krantenkop.
Ja, we hebben nog één. Ik weet niet of het... volgens mij is het gelukt inmiddels. Ja. Ons vorige gast was Mark Labrand. Niet onbekend. Mark
ook heeft veel van geleerd trouwens. Moet ik even zeggen. Ook in die beginperiode. Hij zat toen bij Slam. Ik zat vaak 's avonds bij hem in de studio. En dan, hij had geen producer. Maar dan zat ik erbij. Een beetje half te produceren. Een beetje half slap te horen. En Mark heeft mij ook wel gewoon veel geleerd. En ook door helemaal leeg te lopen over zijn... Weet je wel, ik denk dat iedere DJ heeft, zeg maar, die beginperiode, je eerste echte liefde als station. Dat hoeft niet per se je eerste station te zijn, maar het eerste station waar je echt gevlamd hebt. En dat was voor hem natuurlijk een beetje die Jorin-periode. Ja. En om al die verhalen van hem te horen was waanzinnig. Dus liefde voor Mark.
Nou, Mark heeft een vraag voor jou.
Een opmerking en een vraag.
Mag allemaal.
Ja, opmerking is... en als ik dit helemaal niet mocht zeggen, dan kunnen we dat nog altijd uitknippen. Nee, dus ik hoop dat je nu geen ip hoort. Daniel en ik zaten in de casting voor Station Voice Paramount. Oh. Network.
Ja.
Ja. Ik hoorde dat het onder andere tussen ons ging. En toen wist ik zeker, oh, nou, dat ben ik kansloos. Ik vind Daniel namelijk zo'n geweldige stem hebben. Ja, Daan. Ik had eigenlijk gevonden dat jij het had moeten worden. We go way back, hey. Ja, oh man. Daniel Lippes, wat leuk dat jullie hebben. Mijn vraag voor Daniel is, of het is ook eigenlijk een vraag voor jullie jongens.
Ja.
Daniel, hoe voelde jij je in die stadsbus 1 minuut voor je programma?
Ach, ja, daar moest ik even over nadenken.
Daniel, hoor, jullie nu een hele leuke anekdote vertellen.
Ja, we zijn nu al benieuwd.
Ja.
Nou, de stadsbus.
Ja, dat is een goeie. Mark weet ook wel weer het mooi in te leiden. Overigens, ik bedoel, Mark is, weet je, hij is zo'n goed mens dat hij dat dan inderdaad zegt. Terwijl, ik bedoel, in mijn hoofd is het natuurlijk precies andersom. Hij is de voice-over god en ik kom net een beetje kijken. Maar dat vind ik dus heel lief dat hij dat dan, zegt. Om terug te komen op die stadsbus. Ja, dit was ook weer zo'n verhaal. Ik zat toen op zondagochtend op Slam. Precies dit onchristelijke tijdstip, 9 tot 12. En ik denk dat dat ergens ook een beetje was om mij een beetje in het gereel te houden. Van ja, als je hem gewoon op zondagochtend op de radio zet, dan kunnen ze niet zaterdag zo erg naar de kloten gaan. Maar ja, dat was natuurlijk wel weer een keer gebeurd. Volgens mij viel het nog wel mee. Maar hoe dan ook, ik moest met het OV moest ik naar mijn programma. Want ik kwam toen nog uit Amsterdam. En de treinen reden niet tussen Amsterdam en Hilversum. Op een gegeven moment was er vlak voor Bussum was er iets gebeurd. En die treinen reden niet meer verder. Dat is natuurlijk door de jaren heen nooit bij de NS veranderd. Dat duurt dan gewoon lang. Dan kan je gewoon rustig anderhalf uur lang onderweg zijn. Maar ja, ik had natuurlijk ook weer niet zoveel marge ingebouwd. Dus ik zie op een gegeven moment aankomen van ja, fuck. Dit ga ik gewoon nooit halen. En ik wist ook hoe dat ging. Want in die tijd schedulden we dan weer verkeerfillers mee. En dat betekent dus dat als je er niet bent en de autopilot staat erop, dan gaan mensen gewoon 7 minuten naar een verkeersfiller zitten luisteren.
Oh, leuk.
Dus dat was een soort van vooruitzicht. Ik dacht, oh, kut. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben toen station naar de Bussum uitgelopen. En ik zag daar inderdaad een bus staan. Het was geen stadsbus, het was gewoon zo'n touringcar, weet je wel. Echt zo'n grote. En ik loop naar die kerel toe en ik leg hem het verhaal. Ik zeg, luister, ik moet zo meteen op de radio. Er rijdt hier niks. Als ik jou €50 geef, kan je mij dan nu naar Slam brengen?
Wat goed.
Ja, en die wonder boven wonder, zei die chauffeur, zei, oh ja, is goed. en toen heeft hij mij in zo'n volledige schoolreis, touringcar, heeft hij mij vanaf station naar de Bussum, naar de studio gereden. Ik zeg, ondertussen in die bus Slam opgezet, om te kijken, gaan we het nog halen? Weet je, dan zit je toch een beetje zo te rekenen. Want als het blok vroeg uitkomt, weet je wel, als er een plaat minder gescheduled is, dan gaat het hem net niet worden. Uiteindelijk kwam ik volgens mij echt tijdens het nieuws kwam ik binnen. Niks aan de hand.
In ieder geval niet 7 minuten naar de weer of verkeer.
Dat hebben we weten te voorkomen. Maar gewoon wel echt in een compleet lege bus met alleen die chauffeur.
Wel een mooi verhaal.
Die mij dus bij de studio heeft afgeleverd. En dat is gelukt, ja.
Ja, heerlijk, leuk. Toch? Mooi, ja. Hey, onze volgende gast is Sander Hoogendoorn, DJ.
Ja.
Bij Veronica op dit moment, in het verleden 3FM. Heb jij een vraag aan Sander die wij aan hem kunnen stellen de volgende keer?
Ik vond Sander op 3FM vond ik hem eigenlijk echt wel heel goed en ook wel passen. Ik vraag me af, zeg maar, waarom... Het is misschien een harde vraag, maar waarom denk jij dat met dat team in die tijd niet gelukt is? Want als je er nu toch op terugkijkt, die periode... dat is toch een beetje een donkere periode geweest voor 3FM. Waarom is dat niet gelukt? Wat had het hele team, en doe ik niet eens specifiek jij, maar wat had daar anders moeten gebeuren om dat wel toen te laten slagen? En deel 2, wat denk je dat 3FM nu moet doen om het te laten slagen? Want hoewel ze een aantal echt goede pijlers hebben, kan het qua luistercijfers nog wel wat beter.
Goeie vragen. Die gaan we meenemen. Dan hebben we nog de allerlaatste vraag aan jou. En dat is zoet of zout?
Zoet.
Zoet. Nou kijk, dan komt de drop in de mok komt weer tevoorschijn. in onze broadcastmok.
De broadcastbeker, hè, moeten we eigenlijk noemen.
Ja, dat klopt.
Broadcast nergens te krijgen.
Beker.
Toppie.
Met, ik ga met Rob erin.
Dankjewel.
Ja. Met veel dank.
Ja, bedankt. Ja, top.
Ja, veel dank, Daniel. Superleuk. Mooie verhalen. En nou ja, we zijn weer lekker anderhalf uur verder. Dus helemaal goed. Dank voor je tijd. Dank voor je komst.
Ja, het gaat snel. En, want ja. Uiteindelijk kan je zeker over gewoon radio en het verleden... kan je echt uren lullen. Dus ja. Ik vond het ook heel leuk.
Nou, cool. Ja, thanks.
Thanks.
Je luisterde naar de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.